Ik verzoek u om plaats te nemen, althans de raadsleden. Iedereen hartelijk welkom in deze arena. En dan gaan wij verder met de tweede termijn. Ik geef als eerste het woord de heer Meijer van de SP.
Ik kan het ook
maar
mijn eigen luide stem doen, dat is prima.
Nee, daar komt wel even het knopje aanzetten.
Ja, merci. Dankjewel. Dankjewel, voorzitter. Om te beginnen, economische onzekerheden vertalen zich politiek gezien in vraagstukken van identiteit. Het gaat dan om vragen als hoor ik erbij, ben ik nog deelgenoot van deze samenleving? Is er respect voor mij? Aldus Michael Sandel, hoogleraar aan de Universiteit van Harvard. Anders gezegd, als de grond onder de voeten van mensen vandaan wordt gehaald, dan houden ze zich vast aan wat ze nog hebben. Met identiteit is natuurlijk op zichzelf niets mis. Integendeel, zolang die identiteit mensen maar niet tegenover elkaar zet. Identiteit als het huis, maar wel altijd met de luiken open. Daarom schitterend dat we durven te kiezen voor ons historisch erfgoed. Ons huis heeft namelijk een indrukwekkende geschiedenis, eentje waarvan we grote lessen kunnen leren en die de samenhang in onze stad kan versterken en bovendien een grote inspiratiebron voor het denken en doen van mensen in de toekomst kan zijn. De SP pleit daarom niet voor niets al jaren voor een volwaardig mijnmuseum. Maar dat gaat er nu komen. En daar zijn we heel erg blij mee. We zijn blij dat het verhaal van de koele koempels en kameraadschap blijvend verteld zal worden. Om vergelijkbare reden zijn we blij met de steun voor onze motie Zomer naar de Mijnen. Niet alleen koele koempels en kameraadschap vormden onze stad het tijdperk van vallen en opstaan. De afgelopen 40 jaar deed dat misschien nog wel meer. We vertrouwen het college van harte toe er samen met duizenden Heerlenaren een onvergetelijke mooie zomer naar de Mijnen van te maken. Meneer de voorzitter, het is geweldig dat heel veel mensen aan het werk worden geholpen in onze stad. Maar we moeten nog veel meer doen. De economische inanslag. De noodzakelijke economische inanslag die is groot. Dat kunnen we niet alleen doen door nog meer mensen aan het werk te halen, maar kunnen we ook doen door nog meer mensen uit de economische onzekerheid te halen. Onze vragen aan het college luiden onder andere, wat doet het college concreet richting bedrijven die rijk worden door onze mensen onnodig vaak een bungelbanen te houden? Want waar staat het college nou voor? Voor vastigheid voor mensen of voor een risicoloze kostenpost voor aandeelhouders? Meneer de voorzitter, wij zijn blij met de steun voor de motie Red IBA Parkstad. Kennelijke steun breed in de raad en ook van het college. We verwachten dat het college onze motie niet alleen maar doorgeeft, maar ook daadwerkelijk afdwingt. Begrijpelijke communicatie, openheid over de status en bijdrage aan alle initiatieven en komen we tot een actieplan, dat is niets te veel gevraagd. En omdat we altijd bereid zijn tot verbeteringen, komen we tegemoet aan het verzoek van wethouder Braken. We maken van verbeterplan graag actieplan. Het zou ook vreemd zijn als de SP tegen het begrip actieplan zou zijn. Komen we graag tegemoet aan wethouder Braken. Meneer de voorzitter, huisjesmelkers, daar gaat het onder andere over in de motie van het CDA. We zijn enthousiast met een mini-hartslag op de overgebleven rotte plekken in onze stad. We zouden het CDA daarom willen uitdagen en willen oproepen om nog veel verder te gaan met die motie. Voeg eraan toe dat het college deze raad jaarlijks informeert over de huisjesmelkers in onze stad. Wie veroorzaakt nou keer op keer de ellende voor huurders en omwonenden en is ondanks gehaalde verzoeken niet bereid tot verbeteringen? De volksvertegenwoordiging van onze stad heeft er recht op te weten wie die ellende veroorzaakt. Meneer de voorzitter, fundamenteler is dat de prestatie van Heerlen de afgelopen jaren groot is. In tijden van zeer forse Haagse bezuinigingen moest er een Heerlen ingehaald en opgebouwd worden. Van het centrum van onze stad tot de gezondheid van onze jongeren, van werk tot onderwijs. Al jaren tot Den Haag gedwongen worden de gevolgen van de bankencrisis te moeten dragen, fors te moeten bezuinigen en dan toch in staat zijn om waarde boven winst te stellen, het stadcentrum fors op te knappen, armoede te bestrijden en de thuiszorg te redden en nog veel meer. Het simpele feit dat niemand uit de oppositie tot dusverre fundamentele keuzes ter discussie stelt, laat staan met alternatieven komt die de koers wijzigen, spreekt boekdelen. En ik zal u zeggen dat die ideoloog in mij dat nog ergens best wel jammer vindt. Meneer de voorzitter, wij doen dat wel. En we hebben een aantal moties ingediend, we doen dat ook met een amendement. Wij kiezen voor zieke ouderen die we voor €1,49 per jaar van alle huiseigenaren uit de ellende kunnen houden. Dat is een fundamentele keuze. En wij staan open voor iedereen die andere dekkingsvoorstellen heeft en andere ideeën heeft. Maar kom erop dan, zou ik willen zeggen. Voorzitter.
Interruptie door de heer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, is de SP ook bereid te overwegen als alternatief dekkingsvoorstel een bedrag uit de bestemmingsreserve cofinanciering?
Voorzitter, de SP is bereid alle alternatieve dekkingsvoorstellen te overwegen. Dus ook deze, ik zal me daar verder in moeten verdiepen. Hè. U vraagt mij nu naar een heel specifieke post in de begroting. Als die structureel is, dan, als die incidenteel is, dan houdt het op. Hè, want het is een structurele bezuiniging die we willen wegstrepen. Maar als die structureel is, dan is de SP altijd bereid. Dat is ook een uitnodiging aan de rest van de raad. Bent u met de inhoudelijke richting eens, dan kom erop met uw alternatief. Ik vind het goed dat het CDA kennelijk een alternatieve dekking heeft. Dus ik zal die graag opnemen. En dat is alleen maar mooi als er straks meerdere dekkingsvoorstellen liggen. Dan kunnen we kiezen welke het minste pijn doet. Want dat is wel waar het in deze begroting over gaat. Ieder voorstel structureel, dat je ieder bezuinigingsvoorstel dat structureel is en dat je wil wegstrepen, dat zal hoe dan ook ergens pijn doen. En ik vind het mooi dat u kennelijk een voorstel gevonden heeft dat we naast ons voorstel kunnen leggen. Dat is hartstikke goed. Ik dacht de rest had het ook te doen.
Ja, voorzitter, nog een korte aanvulling. Kijk, het is natuurlijk gewoon van groot belang. En ik denk, dat vinden in ieder geval de CDA-fractie en volgens mij ook de SP-fractie, dat we deze regeling zoals die tot op heden bestaat gewoon op deze manier kunnen continueren in het belang van de bewoners van onze stad. En ik vraag de heer Meijer of hij het daarmee eens is.
Ja, voorzitter, wij dienen een amendement in op dit vlak, dus het zou raar zijn dat ik zou zeggen, nee meneer Peters, ik ben het niet met u eens. Ik ben het daarmee eens. Ik heb gisteren ook niet voor niets gevraagd aan het college om hoeveel mensen gaat het nu precies. Nou ja, het gaat om een verhuiskostenregeling voor mensen die ziek worden, die voorheen met een WMO-indicatie ongeacht het inkomen een verhuiskostenregeling ter waarde, een vergoeding ter hoogte van €2.500 zouden kunnen krijgen. Nou, iedereen weet dat als je met ziekte moet verhuizen, dat die €2.500 niet in zijn verre van een vetpot is. Als je nu naar de bijzondere bijstand gaat, betekent dat een grote groep Heerlenaren die net iets meer dan 120% van de bijstandsnorm verdienen, dat die daar buiten vallen. En we weten dat dat bijna altijd de mensen zijn die al lang in de armoedeval zitten, omdat die namelijk niet, omdat die namelijk geen recht maken op al die regelingen die er voor de allerarmsten zijn. Met andere woorden, we weten dat het gaat om vooral ouderen. Dat is wat gisteren het college duidelijk heeft gemaakt. We weten dat het ongeveer gaat om 50 mensen in onze stad. Zijn wij, nadrukkelijk wij, met alle huiseigenaren in ons voorstel in ieder geval, zijn we bereid om €1,49 per jaar meer te betalen om 50 ouderen die ziek worden, waar ze niet om gevraagd hebben, uit de ellende te houden. Nou, ik dacht het wel. Dus ja, de inhoudelijke richting van harte mee eens. En als er een andere dekking te vinden is, dan willen we die graag overwegen. Meneer de voorzitter, ik rond af. Namelijk te zeggen dat een overheid er is voor alle mensen. En niet alleen maar voor de managers en bestuurders die van onbegrijpelijke begrippen houden. En wat dat betreft dienen wij ook vandaag nog een nieuwe motie in, meneer de voorzitter. En ik zou wat dat betreft uit de overwegingen tot slot van mijn bijdrage uit de motie willen voordragen. Dat is namelijk dat we termen als age-friendly cultural cities, public affairs, urban processions, buurtbusinessen, klimaatadaptatie, stakeholders, train for smart services, roadmaps, content en al die andere onzinnige vage troep uit onze communicatie zouden willen halen. En daarom is een keuringsdienst van woorden nodig, moet ik goed uitspreken, een keuringsdienst van woorden. Oftewel, u mag het ook een taalpolitie noemen. En ik dacht, ja, ik weet niet wie er in het college over taal gaat, maar laat ik in ieder geval alvast de pet van de taalpolitie van de keuringsdienst van woorden uitreiken aan, ja, wie eigenlijk, ik denk de eerste loco wat dat betreft, want de burgemeester is er niet. Zodat we eindelijk gaan letten op de taal die we gebruiken en iedereen in onze stad kan begrijpen waar we het hier over hebben, waar het college het over heeft en waar de gemeente in algemene zin het over heeft. Meneer Van Zutphen. Dank u wel.
Ik dank u, meneer Meijer, voor uw betoog. Dan gaan we verder met het CDA. De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Voorzitter, het CDA Heerlen dankt het college voor de beantwoording in eerste termijn. Het is goed te horen dat zij een eenduidige aanpak gaat ontwikkelen om de verkeersveiligheid rondom scholen in onze stad aan te pakken. Open staat om de discussie aan te gaan over de aanpak van de gevaarlijkste 30 kilometer wegen in onze stad. In het kader van het regiobad de dialoog met de directie van Ottervoort weer aangaat en de realisatie van het Chef Diederenpark af gaat ronden. Verder zijn we blij dat het college onze moties over de aanpak van werkloosheid onder 50-plussers, de aanpak van kamerverhuur in onze stad en ondersteuning van het 100-jarig bestaan van de oude Passard en het verdere verbeteren van de leefbaarheid in die wijk aanbeveelt. Conform afspraak hebben we de eerste twee van deze moties ook nu aangepast. Vier thema's waarvoor onze fractie in tweede termijn aandacht vraagt zijn de voorgenomen verhoging van de OZB, het ouderenbeleid, onze muziekverenigingen en de IBA. De voorgenomen verhoging van de OZB. Ja, je hoort er gedurende het jaar eigenlijk nooit iets over. En het is de afgelopen jaren altijd weer die onaangename verrassing op het moment dat de begroting wordt gepresenteerd. Met hoeveel procent gaat de OZB dit jaar weer omhoog? Onafhankelijk van wat je nu van een dergelijke verhoging vindt, we hebben er op dit moment praktisch geen grip meer op. Het is verspijkerd, de begroting is sluitend. En met bedragen van dergelijke omvang moet je wel van hele goede huizen komen om een kloppende dekking te vinden om het teniet te kunnen doen. Het CDA Heerlen wil dat de Raad meer invloed krijgt op de lokale belastingen, op de lokale heffingen in onze gemeente. We willen eerder in het jaar betrokken worden bij de discussie hierover. Een verhoging van de OZB mag wat ons betreft absoluut geen sluitstuk zijn van onze begroting. Kunt u de toezegging doen dat u vanaf komend jaar de discussie op dit punt met onze Raad ruim op tijd, dus voor het zomerreces, aan zal gaan. Het ouderenbeleid. Het CDA Heerlen is blij dat er komende maand de Raad een plan voor ligt waarin duidelijk wordt waarin het geld voor ouderenbeleid in onze stad over 2018 zal worden uitgegeven. Waar we minder blij mee zijn is de afronding van de waarderingssubsidies voor ouderenorganisaties. De organisaties krijgen genoeg subsidies voor het aantal leden dat ze hebben, maar tegelijkertijd neemt het aantal leden steeds verder af. En wat misschien wel het interessantst is, is dat wat de wethouder doet, die gisteren nog stelde dat ouderenbeleid het voor hem belangrijkste thema is, niet onderzoeken wat de redenen zijn van deze afname, maar gewoon het budget afromen. En het CDA Heerlen ziet sterke ouderenorganisaties juist als grote toegevoegde waarde voor ons ouderenbeleid en als vertegenwoordiging van de ouderen in onze stad. Onze fractie wil u daarom op pad sturen om samen met de organisaties in kaart te brengen wat de terugloop veroorzaakt en hier samen met hen mee aan de slag te gaan om dit te verbeteren. Onze tip, kijk naar het bestuurlijk kader, waarvoor het vaak heel moeilijk is om nieuwe aanwas te vinden. Tevens stelde u gisteren dat indien de organisaties weer groeien, u ook bereid bent om hier meer geld voor vrij te maken. Kunt u de toezegging doen dat u hiermee aan de slag gaat en dat ook bij ledengroei de hoogte van de subsidiebedragen per lid dan aan de maat blijven? Sterke muziekverenigingen. In de eerste termijn vroeg onze fractie u toe te zeggen uw oor te luisteren te leggen bij onze muziekverenigingen om problemen en ideeën in kaart te brengen als het gaat over het binden van nieuwe aanwas. En hier samen met de vereniging mee aan de slag gegaan. Hier hebben we tot dusver hebben we nog geen antwoord. En bent u alsnog bereid om deze toezegging te doen? Dan voorzitter, de IBA. Goed te horen dat meerdere partijen in deze raad met ons concluderen dat het met IBA beter moet. Het CDA Heerlen steunt daarom ook voorliggende motie om te komen tot volledige transparantie, duidelijke communicatie en het betrekken van onze burgers. En voorzitter, het zou me niks verbazen dat als wethouder Braken dat ook goed gaat uitvoeren, dat hij als hij daarin slaagt, dat hij dan ook eindelijk die felbegeerde oranje stropdas van de oudere partij zal krijgen. Ten slotte, voorzitter, de motie met betrekking tot de integrale aanpak van problematisch en overlastgevend kamerverhuur. De heer Meijer zei het al, hij wil een soort naming en shaming doen, voor de malafide kamerverhuurders. Daar voelen wij als CDA-fractie zeker iets voor en we willen ook kijken hoe we dat samen vorm kunnen geven. Dat was het, voorzitter.
Ik dank de heer Peters en dan gaan we verder met de oude partijheer, de heer Dame.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we doen meteen aan de voorkant een verzoek om naar de tweede termijn, eigenlijk de tweede termijn die we nu aan het houden zijn, een kleine schorsing in verband met het bespreken van de moties en amendementen. Dat gezegd hebbende, voorzitter, naar aanleiding van de indreng van onze fractie gisteren mogen we de conclusie trekken dat wij tevreden zijn met de toezeggingen van het college. We waren ook verheugd dat er een andere fractie speerpunten van ons ouderenbeleid onderschrijft. Dat hebben we vandaag nogmaals mogen ervaren. Toch, voorzitter, hebben we nog een paar opmerkingen die we onder uw aandacht willen brengen en waar we graag een reactie op willen.
Interruptie van de heer Peters.
Ja, voorzitter, dan ziet u toch dat er ook meerdere oudere partijen in Heerlen zijn. Hè, en dat u daar gelukkig ook niet alleen staat.
Ik dacht dat er maar één oude partij was.
Maar ja, goed. Voorzitter, ik kan in ieder geval hetgene wat de heer Peters zegt onderschrijven. Maar uitgaande van één OPH staat altijd open om samen in ieder geval zaken te behartigen voor de doelgroep waar wij voor staan. Voorzitter. Het eerste punt wat we toch graag nog willen inbrengen heeft te maken met de begraafplaats. We weten dat er niet altijd iemand aanwezig is op de begraafplaats, bijvoorbeeld gelegen aan de Akerstraat. Maar dat betekent ook voor andere begraafplaatsen in onze stad. Het is niet mogelijk om via een app contact op te nemen indien men vragen heeft. Veel ouderen die de begraafplaats bezoeken, die zijn niet bekend met het gebruik daarvan. Wij vragen u dan ook om op het mededelingenbord de notitie te bevestigen waarop staat vermeld op welke wijze men, indien er vragen zijn, telefonisch of schriftelijk, contact kan opnemen met de verantwoordelijke ambtenaar. Zoals we reeds in de eerste termijn hebben aangegeven...
Sorry, meneer Leers.
Dank u wel. Is de oudere partij, CQ, de heer Dame, daarmee bekend dat de beheerders van de begraafplaats met naam en toenaam, telefoonnummer, gewoon al op die informatieborden duidelijk aanwezig zijn?
Met het 06-nummer, meneer Leers, maar zoals wij reeds, maak mijn zin even af, dan weet u waarom dat wij dit gevraagd hebben. Zoals we reeds in de eerste termijn hebben aangegeven, 55% van de ouderen geen smartphone of mobiele telefoon. Vandaar onze vraag. En we vragen aan het college gewoon daarvoor een reactie.
Voorzitter.
Meneer Leers.
Maar wat leidt iemand dan om het nummer op te schrijven en thuis met de vaste telefoon naar het mobiele nummer te bellen? Dat kan toch ook als je geen mobiele telefoon hebt? Wat is dan het probleem?
De vragen die men heeft als men in ieder geval op het begraafplaats zelf is en die men dan direct wil stellen. Dus we hebben gewoon gevraagd of daar een construct gedacht kan worden om dat sneller op te pakken. Dat is de enige vraag die we hebben en het kost niets. Er is ook verder geen probleem om dat op deze wijze te doen.
Voorzitter.
Meneer Leers.
Daaruit begrijp ik dus dat de oudere partij, net zoals onze fractie, de meerwaarde, de sociale functie en alle andere taken die die beheerders op zich nemen, onderschrijft. En dus wellicht met die bezuiniging, het wegbezuinigen van die mensen, al daar in ieder geval niet zal instemmen.
Nee, voorzitter, nou. Zover gaan wij niet. Wij hebben alleen gezien dat er een hiaat is in het kader van communicatie en voorzieningen die door een grote groep van onze bevolking en van onze burgers gedaan kan worden. En daar willen wij gewoon een oplossing voor aanbieden en vragen aan het college of ze daar gevolg aan willen geven.
Vervolg uw betoog.
Voorzitter, dan de kraskaarten. Willen we toch nog een opmerking over maken. We gaan het niet hebben over de kraskaarten waar prijzen mee te winnen zijn, maar over de kraskaarten die de bewoners binnen een vergunninggebied kunnen kopen. Op dit moment heeft men voor een kort bezoek kraskaarten nodig van 2 uur. Als men bijvoorbeeld ook een bezoek doet van 20 minuten. Dan kan, als het bezoek over de totale dag verspreid wordt, best inderdaad in de papieren lopen. En wij vragen aan het college of er een oplossing gevonden kan worden voor dit probleem. Ten slotte, voorzitter, zullen wij instemmen met de voorliggende raadsvoorstel.
Voorzitter.
Meneer Reers.
De heer Dame vraagt om het oplossen van het kraskaartenprobleem. Kan de heer Dame zich nog herinneren dat onze fractie tijdens de behandeling van die parkeernota heeft gezegd om een tweede parkeerontheffing, vergunning, waarvan men toen zei dat kan niet en later bleek dat het wel kon, om die aan te dragen waarop u hebt gezegd, nou dat gaan we niet doen. Maar dat wellicht de oplossing was. Pleit u dus ervoor dat als het college daarnaar kijkt, u daar ook mee in zal stemmen? Of zegt u dan van nee, daar komen we niet op terug?
Nee, voorzitter, wij vragen een oplossing richting de kraskaarten en niet richting de vergunningen. Dus wat dat betreft wachten we gewoon het antwoord van het college af of er een oplossing aangedragen wordt met betrekking tot het kopen van kraskaarten die inderdaad voor een langere tijd bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden.
Voorzitter.
Ja, meneer Leers.
Kan de heer Dame van de oudere partij de gedachtegang volgen dat als men een tweede vergunning, ontheffing heeft, en ja, die kost geld, maar dat kosten die kraskaarten ook, ja, dat men dan met die vergunning, ontheffing, die tweede of die eerste, dat men die voor 10 minuten kan gebruiken, voor 1 uur, voor 2 uur, voor een hele dag. En dat men dan ook dat probleem wat u aankaart, en wat terecht is, we hebben daar eerder op gewezen, dat men dat dan geheel ondervangen heeft.
Inderdaad. Voorzitter, wij blijven voor de oplossing die we nu op dit moment aandragen. En daar willen we graag van het college antwoord op hebben.
Duidelijk.
Dat was het, voorzitter.
Ik dank u voor uw betoog. We gaan verder met de fractie Hartleers. De heer Leers.
Morgenavond viert Heerlen Oord op Neu. Een kleurrijk volksfeest voor een ieder die wil, gratis toegankelijk. Vandaag hier in de raadzaal is er echter alles behalve reden voor feest. De gemeentekas is leeg en daarbovenop moeten nog tot en met 2021 maar liefst zo'n 26,8 miljoen euro bezuinigd worden. Onder dit gesternte hebben wij ons dit jaar niet eens gepermitteerd om moties en of amendementen aan te dragen. Wij zullen dat ook in deze tweede termijn niet doen. Alle goede bedoelingen ten spijt gaat de stad een hele andere kant op dan wij graag zouden zien. Met een drukke, levendige stad...
Aan de andere kant.
Meneer Meijer, is de heer Leers bekend met simpele gevolg dat je ook een amendement kunt indienen om bijvoorbeeld meer geld over te houden? Dus zou hij dan wel kunnen vertellen, als het allemaal zo ellendig is, wat er dan niet meer moet gebeuren, zodat we bijvoorbeeld meer geld in de algemene reserve of we überhaupt meer geld overhouden. Dus je hoeft natuurlijk geen motie of een amendement in te dienen om iets extra's uit te geven. Je mag ook kiezen wat je dan niet meer doet. En welke voorstellen heeft de heer Leers op dit vlak?
Meneer Leers.
U weet het, wij altijd voorstellen genoeg hebben. We hebben een tijd geleden aangegeven geen 3,3 miljoen in de Noord te steken, maar bijvoorbeeld vrij te maken in het voor het Tarsisius. Daar zal dadelijk extra geld voor nodig zijn als dat alsnog door de raad komt. Een voorstel. We hebben onder andere voorgesteld om het maximum aan cultuursubsidies naar beneden te halen. Cultura Nova krijgt zo'n 300.000 euro subsidie, terwijl het maximum voor alle andere evenementen 40.000 euro is. Dus daar zal een behoorlijke winst te boeken zijn. En noem maar op, dat zijn een aantal concrete voorbeelden. Maar onder een gesternte van een gemeente die geen spek meer op de ribben heeft, waar geen geld meer aanwezig is voor extraatjes, waar we tot en met 2021 26,8 miljoen moeten gaan bezuinigen, lijkt het en is het een hele kunst om allemaal dingen te gaan verdraaien zonder de going concern, hè, zal ik er eens een Engelse term in gooien, zonder die zwaar te gaan raken. U weet, er worden zo'n 3,7 miljoen op sociale zaken bezuinigd. Ik ken uw partij als een partij die nogal voor die sociale dingen gaat. Ik heb niet gehoord dat u dat wil gaan omdraaien. Wij hebben gezien dat hier het geld op is. De bezuinigingen die nog gerealiseerd moeten worden, gigantisch. En wij trekken eruit de conclusie geen poppenkasten gaan spelen, maar de zaken zo weer te geven zoals ze zijn. En helaas is het zoals het is.
Ja, voorzitter, de SP is een hele verantwoordelijke partij. Dus neemt verantwoordelijkheid voor wat ze doet in deze stad. En doet dat niet alleen het hele jaar, maar zeker tijdens de begrotingsdebatten. Want de begrotingsdebatten, meneer de voorzitter, dat zijn debatten waar je voorstellen doet voor de toekomst. Daar ligt een begroting voor. En dan, het is prachtig dat je allerlei ideeën en voorstellen in commissievergaderingen of raadsvergaderingen of waar dan ook hebt gedaan of buiten in de stad voorheen. Maar nu gaat het erom. Dus nu moet je laten zien, als je dus een grote mond open trekt over dat het allemaal ellende is en doemscenario's, dan moet je nu kiezen voor wat er dan niet meer moet gebeuren. En dan zou ik, ja, het is bijna vreemd, meneer de voorzitter, dat ik de oppositie moet uitdagen om met voorstellen te komen waar ik het inhoudelijk waarschijnlijk helemaal niet mee eens ben. Maar kom op, leg ze op tafel, dan hebben we een debat, dan weten we wat we over hebben. Dus waar zijn die voorstellen, waar zijn die amendementen om minder uit te geven en te bezuinigen? Breng ze in, dan kunnen we het erover hebben.
Nou, Leers.
Het wordt een hele kunst om nog minder uit te geven als je al niks hebt en gigantische zaken moet bezuinigen. Het is een realiteit, het geld is op hier. Alles is naar, zijn grootje geholpen wat betreft extra geld wat er aanwezig was. Dat is er niet meer. Er staat zelfs in het stuk dat 3,7 miljoen op sociale zaken bezuinigd moet worden. Eén van uw stokpaardjes. De realiteit is, de malaise in Heerlen is gigantisch. En de bestuurders die aan de macht zijn,
Deze coalitie, dit college, die zijn dat wat ons betreft debet aan. En wij gaan hier geen mooi weer spelen en allerlei rare verhaaltjes ophouden. Het is zoals het is. En jammer maar helaas, wij zijn er heel erg verborgen over en uiten dat ook. Ook in deze tweede termijn.
Voorzitter,
en
precies daarom vraag ik, wat zijn dan uw voorstellen om die enorme ellende, ik hoor dit verhaal al 12 jaar, ieder jaar opnieuw. En het volgend jaar gaat het licht uit, en anders is het wel niet het jaar daarna, het licht is nog steeds aan, zoals we gelukkig met z'n allen kunnen zien. Maar wat zijn dan uw voorstellen? Het is Sodom en Gomorra aan deze stad, het is verschrikkelijk, het is ellendig, het ligt allemaal aan die coalitie, het is allemaal... Maar waar zijn uw voorstellen, zodat het minder ellendig wordt? Je kan is het moment om die in te dienen?
Je kan er heel makkelijk naartoe rekenen, je kan bijvoorbeeld zeggen van ja, we hebben nog 15 miljoen waarde in de mijnwater BV zitten... De lening is op, de BV draait 300.000 euro in de min, althans vorig jaar. Er zitten nog 5 miljoen aan aandelen in, die kunnen we afwaarderen naar nul. Moet ik nog meer voorbeelden noemen, moet ik de zaken nog concreter maken? Dat zijn bedragen, daar zeg je u tegen. En dat zijn zaken, mijnwater, maankwartier, noem maar op, maankwartier, volgende hoofdstuk. Waar nog een hele hoop geld naartoe moet, de wethouder die sloot dat onlangs niet uit. Een ander puntje, de Royal, waar waarschijnlijk ook nog miljoenen naartoe moeten, omdat het filmhuis en andere het gapende gat wat daar ontstaan is, moeten vullen. Moet ik nog meer dingen noemen? Hoe wil je gaan bezuinigen als er geen plaats is om te bezuinigen? We zijn al teruggegaan tot op de noodzakelijke zaken. En dat er andere keuzes gemaakt worden door een coalitie die natuurlijk in de meerderheid is, dat is ook de realiteit waarmee je moet omgaan. Waarmee je moet dealen, maar ja, dat zal ik hier maar niet zeggen.
Meneer Meijer.
Ja, voorzitter, tot slot, ik constateer dat, kijk, je kunt blijven herhalen waar je het niet mee eens bent, maar als je geen voorstellen doet en die hier ter stemming brengt en ter discussie brengt hoe het dan anders moet, ja, dan is het eigenlijk, dan zeg je eigenlijk, er is geen alternatief. Ja, ik ben zelfs als fractievoorzitter van de grote partij in de coalitie, ben ik niet van de lijn, er is geen alternatief. Er is altijd een alternatief. Ik daag iedereen in deze raad uit. En vooral de oppositie, als je zulke grote woorden spreekt, kom dan met die alternatieven. Kom dan met die voorstellen. U kunt de OZB verlagen, u kunt de OZB verhogen. U kunt kiezen om de norm niet te vernieuwen. U kunt ervoor kiezen om alles op sociale zaken te bezuinigen. U kunt de langdurigheidstoeslag, zoals de heer Hazen wilde, kunt u afschaffen. U kunt het allemaal voorstellen. Maar ik hoor van u tot dusverre helemaal niets, behalve wat niet goed is. En dat is, op zijn zachtst gezegd, volstrekt onverantwoordelijk. En daar heb je in deze stad helemaal niks aan.
Nou, de interruptie van de heer Peterman.
Ik wilde eigenlijk een alternatief geven voor de heer Meijer. Maar
dat was geen vraag gezet van de heer
Peterman. Oh jawel, ik ervoerde dat als vraag van het alternatief. Het alternatief zijn de verkiezingen die eraan komen. En daarmee dat het roer omgaat in deze stad. Dat is het enige alternatief wat Heerlen nog heeft. De centen zijn op, de problemen torenhoog. En de enige reden, volgens mij, is de enige conclusie die ik kan trekken, is dat er een fusie met Landgraaf moet komen, omdat er dan nog wat geld komt van de provincie en van het Rijk, omdat daarmee de schijn opgehouden kan worden. Dat is de enige logische conclusie die ik kan trekken en dat is een hele trieste.
Een interruptie door de heer Peterman.
Nou ja, meneer Leers, de heer Meijer daagde de heer Hazen gisteren eigenlijk ook al uit om inderdaad met alternatieven te komen. Maar laten we nou eens even vooruitkijken in de glazen bol. En in november 2018 treedt Hart Leers toe in het college en zwaait zij met de nieuwe scepter. Wat zou Hart Leers en u dan doen, inderdaad, om het roer radicaal om te gooien? Stopt u dan direct met het maankwartier? Gaat het mijnwater meteen op nul? Haalt hij alles bij Bechun? Cultura Nova wordt afgeschaft. Wat zou Hart Leers doen om het tij te keren?
Meneer Leers.
Ik denk dat we eerst behoorlijk wat tijd nodig hebben om van de schrik te bekomen wat hier daadwerkelijk achter de schermen aan de hand is. Want ik ben niet in staat in ieder geval om te kijken wat hier daadwerkelijk aan de hand is. En ik sta er niet voor verrast als er allerlei zaken boven water komen die nu nog met de mantel der liefde worden bedekt. Ik ga er echt vanuit dat sommige zaken die ons op dit moment bekend zijn, in de daadwerkelijkheid nog een stuk erger zijn. Dan noemen we een maankwartier en andere zaken. Mijnwaterproject ook, bijvoorbeeld.
Ja goed, de heer Peterman heeft er ook al naar gevraagd, de heer Leers heeft het over de verkiezingen. Welk perspectief wil hij zijn kiezers dan geven? Hij heeft er van malaise, er zal toch iets moeten gebeuren?
U hebt een vooruitziende blik. Ik heb dat ook mijn betoog verwerkt. Wat de stand van zaken is voor de mensen na ons, na dit bestuur. Dus als u daarna nog een vraag hebt, ik wil best doorgaan met het voorlezen, maar als u zegt van spring erop vooruit.
Meneer Verrijk, dat ook een interruptie voor de heer Verrijk.
Ja, Hazen ook.
Ja, u maakt me heel nieuwsgierig, meneer Leers. Meneer de voorzitter, meneer Leers maakt me heel nieuwsgierig. Namelijk van, hij noemt wat er allemaal achter de schermen aan de hand is. Hij noemt één ding. Ik denk van dat dan aan de achterkant van deze muur, symbolisch gezegd, daar waar de ambtenaren zitten, dan een soort, financieel Sodom en Gomorra is. Ik ga het maar even zo noemen.
Daar houdt u rekening mee, ja.
Daar houdt u rekening mee.
Ja.
U weet het niet zeker, maar u vermoedt het.
Meneer Leers.
Ik heb sterke aanwijzingen ervoor dat het hier verre van in orde is. En dat zal blijken. Ja.
Een verdere interruptie voor de heer Hazen.
Ja, meneer de voorzitter. Ik zou de heer Leers willen vragen of hij de beroemde uitspraak van Margaret Thatcher kent. En ik zal ze in het Nederlands vertalen, want anders wordt gezegd
dat, is wel zo makkelijk.
Dat ik meer Engels gebruik. Socialistische regeringen hebben de gewoonte om er een financiële puinhoop van te maken. Ze zitten altijd zonder andermans geld. En dat is typisch zo aan. Zou deze uitspraak misschien op dit college van toepassing kunnen zijn?
Ik kende hem nog niet. Ik ben blij dat u hem in de Nederlandse versie nu even ter sprake brengt. En ik ben de mening toegedaan dat het in ieder geval niet uitgesloten moet worden. Dat het van op het huidige college en de coalitie dat daar betrekking op kunnen hebben. Dat ben ik met u eens. Helaas.
Meneer Simons.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb nog geen antwoord gehoord van de heer Leers op de vraag van de heer Peterman. Stopt de heer Leers met het mijnmuseum, met het mijnwater, met het mijnwater en met het maankwartier dan?
Meneer Leers.
U weet zelf dat wij altijd gepleit hebben voor geen maankwartier en wij dan nog steeds voor pleiten om het probleem maankwartier te minimaliseren. Daar waar mogelijk stoppen, onderdelen eruit halen, misschien onderdelen ooit in de toekomst realiseren. Daar waar kan, zo min mogelijk geld naar dit project. Maar hetgene waar het om ging, een nieuw station, dat is er nog steeds niet. En dat was een van de aanleidingen voor het maankwartier. En dat nieuwe station, en dat moeten we met z'n allen niet uitsluiten, want alles wijst erop, dat kan nog een hele hoop problemen gaan opleveren. Wij moeten het bouwen en leveren aan de NS, maar gaat dat lukken, is de vraag. Want op dit moment wordt er nog steeds niet gebouwd aan het Maanhotel. Er wordt wel gezegd over een aantal weken beginnen we, maar eerst zien, dan geloven. En wat betreft het mijnwaterbedrijf, u kent de cijfers, u weet dat daar 30, 35 miljoen ingegaan zijn. Gelukkig niet allemaal gemeentegeld van deze gemeente, maar dat de 10 miljoen, die een jaar of twee geleden aan lening zijn vrijgemaakt, geheel opgesoupeerd zijn. Dat de 5 miljoen in aandelen, maar de vraag is of dat ooit nog een keer qua waarde terug zal komen. En dat er vorig jaar een negatieve omzet van om en nabij de 300.000 euro zijn gedraaid door die gemeentelijke BV. En dat vergt mij in ieder geval ertoe om de conclusie te trekken dat alles behalve die zaken in orde zijn.
Meneer Peterman.
Ja, maar dan meneer Leers, wat concreter met betrekking tot het maankwartier. Hè? Want als u dan dadelijk op de regerende stoel zou zitten, kunnen we natuurlijk niet blijven zitten met een halve maan. En zal ook een nieuw college daar iets van moeten vinden en iets moeten doen. En dan zou ik toch graag wat concreter van u willen weten van dat station moet er komen. Maar komt er dan bijvoorbeeld in de lege parkeergarage een kartbaan van Max Verstappen? Of wat gaan we dan doen met die lege ruimte? Wat blijft er dadelijk over van het complex om de kosten enigszins binnen de perken te komen. En ik vraag u ook dan ook echt om een beetje creatief als nieuwe bestuurder mee te gaan denken hoe we deze halve maan nog kunnen omtoveren tot een hele maan.
Meneer Leers.
Meneer Peterman, ik denk dat het gods onmogelijk is om dat probleem met de beste wil van de wereld zonder broekscheuren op te lossen. En dat probeer ik, u bent de realistische partij, dat probeer ik een zo realistisch mogelijk antwoord te geven op uw vraag. En
meneer Leers.
Het is zeer triest.
Vervolg u het ook.
Alle goede bedoelingen ten spijt gaat de stad een hele andere kant op dan wij graag zouden zien. Een stad met een drukke levendigheid, niet alleen tijdens de festiviteiten, maar ook op de vele doodnormale dagelijkse doordeweekse uren. Die hebben wij voor ogen En dan is er nog heel veel werk aan de winkel.
Interruptie door de heer Bertelet.
Hoe gaat de heer Leers dit doen? Als hij niet wil investeren in de stad, als er niks moet gebeuren, hoe gaat hij die mensen dan trekken?
U trekt de conclusie dat wij niet willen investeren. Je zal het geld wat er nog is op een andere manier moeten inzetten. En samen met het bedrijfsleven en andere partijen die belangen hebben in deze stad, slimme oplossingen moeten vinden om van het dubbeltje misschien wat er nog is, een euro te maken. We zullen hier heel creatief moeten worden, heel ondernemers, heel veel ondernemers in, tentoon moeten spreiden om er wat van te maken. Maar want u kunt toch ook niet anders dan mij de conclusie trekken dat het geld op is en de bezuinigingen voor de aanstaande jaren torenhoog.
Dat laatste klopt, maar kunt u toch een tipje van de sluier lichten, een van die creatieve ideeën om dan mensen te trekken samen met die ondernemers?
Ja.
Ik ben benieuwd. Want...
Ja, een klein voorbeeld en dat heb ik hier al enkele keren aangehaald. Bijvoorbeeld het kopen van de parkeergarages. Het kopen van de garages van Q-Park. En dat hoeft niet de overheid te doen. Dat kan ook het bedrijfsleven doen. Een bedrijfsleven met bezittingen, belangen in de stad. En dan die parkeergarages als plus neerzetten voor de stad. Als investering neerzetten, kostendekkend. Waardoor mensen zeggen, tegen een heel laag tarief kun je in Heerlen altijd goed terecht. Er hoeft geen winst uit te komen. De winst is dan dat die stad aantrekkelijk en druk bevolkt is. En zo moet je dat dan zien.
Meneer
dat is één klein voorbeeldje.
Nou, dan maar even aan dat kleine voorbeeldje trekkende. Dus de levendigheid in de stad, die wordt verhoogd door het kopen van parkeergarages. Ik lust er nog wel een aantal van die. Als dat inderdaad dan ook de insteek is waar een nieuw college zich aan moet gaan manifesteren, dan weet ik niet waar het einde is. Heeft meneer Leers enig idee van wat het kopen, en dan heeft hij het over investeerders, vastgoedeigenaren denk ik in deze stad, die altijd voorop lopen als ze moeten investeren en altijd ook alles voor de stad over hebben.
Ja,
ik denk dat hij dat die in ieder geval die miljoenen moeten ophoesten.
Ja,
meneer Leers.
Jazeker, want de gemeente Heerlen heeft het niet. En als de mensen dan weer naar de stad komen omdat parkeren aantrekkelijk is, daar wat liefst, ja ik heb dat dadelijk ook nog in de stukken staan trouwens, daar wat liefst gratis en blauwe zones, en je in de parkeergarage bij wijze van spreken voor 50 cent per uur dag en nacht terecht kan, dan zullen mensen in ieder geval Heerlen niet mijden vanwege de hoge parkeertarieven. En als er volk in de stad is, dan hebben we ook kans op omzet. En van volk komt meer volk en drukte in de straten. Dat is goed voor de leegstand, goed voor de werkgelegenheid. Dan moet hier wat gebeuren, het is hier alle hens aan deks. En als wij die zaken allemaal niet in ogenschouw nemen, of durven te benoemen en durven te bespreken met partijen, dan wordt het hier niks. En dat doet mij pijn in het hart.
Meneer Vrek.
Ja, ik zie het. Het wordt steeds een interessanter verhaal van meneer Leers. Ik vind het steeds leuker worden. Ik ben heel benieuwd naar die toekomstvisie van hem over die verkoop van die parkeergarages. Heeft u al afspraken met eigenaren in de stad gemaakt over de dus investeerders die vastgoed in de stad hebben, over die verkoop van die parkeergarages, waar ze voor 50 eurocent per dag kunnen gaan parkeren? Ik ben heel benieuwd ernaar. Dus noem eens, ligt wat meer van die sluier op, want ik vind het wel heel interessant worden.
Dank u wel. Het is fijn dat de heer Verrijk het interessant vindt. Ik vind het een hele goede zaak. Ik weet vanuit het bedrijfsleven dat de concrete vraag is neergelegd bij eigenaren van parkeergarages. Jongens, wat kosten die parkeergarages? Nu wordt het concreet. En dan denk ik onder het gesternte wat ik net geschetst heb, dat dat een hele goede zaak voor Heerlen zou kunnen zijn. In ieder geval onze fractie vindt van wel.
Meneer Vrijk.
Wat me dat verbaast is van als daar zo'n goede verstandhouding, dat komt weer even uit uw verhaal, is tussen de eigenaren van de huidige eigenaar van de parkeergarage en de eventuele vastgoedinvesteerder. Die hoeven toch niet te wachten totdat er misschien wel een wethouder leer zit. Die kunnen toch gewoon nu al op dit moment, als de verkopende partij, als je dat in ieder geval kwijt wil, kunnen ook nu al kopen. Je hoeft niet te wachten tot er een andere collega is. Waarop wachten ze dan?
U kunt zich vast en zeker nog ons bericht herinneren op het moment dat Q-Park te koop stond, om de wethouder, of wethouder Aarts was dat, te laten vragen van, is het pakketje Heerlense parkeergarages ook los te koop? De wethouder kwam toen terug en die zei toen van, dat is niet zo. En wij hebben vanuit het bedrijfsleven begrepen dat het wel zo is. Alleen op dit moment heb ik het gevoel, en hoor ik dat ook, dat men nogal op voet van oorlog met elkaar leeft, bedrijfsleven in de stad en het stadsbestuur, en dat men onder die omstandigheden niet het optimale eruit kan halen. En wij denken dat het beter is om met mensen te spreken dan over mensen te spreken. En nu wordt er iets te veel over mensen gesproken. En dat is een van de grote zaken die wij hopen te gaan veranderen dan.
Meneer Verrek, laatste interruptie.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Nu ben ik vastgoedondernemer. Ik heb vastgoed, ik heb één huis, dus ik ben vastgoedondernemer. Daar ben ik blij
mooi
om. En nu wil ik een ander huis kopen.
Ja.
Dan ga ik toch niet de wethouder vragen van goh, informeer eens of het huis te koop staat. Als ik toch vastgoedondernemer ben, dan bel ik toch de eigenaar van het pand om en zeg van goh, ik wil misschien jouw pand kopen. Dus het is heel raar dat u dan als raadslid de wethouder benadert van goh, informeer eens of het pakketje Heerlen nog los te koop is. Als ik toch vastgoedondernemer ben, wat ik dan ben met mijn eigen huis, en ik wil huis van de buren kopen, dan vraag ik de buren, kan ik je huis kopen? En niet de wethouder van vragen aan de buren of die huis kunnen kopen. Ja.
En als op het weiland daarnaast met gemeentesteun een hoop nieuwe woningen worden gerealiseerd en verkocht, ver onder de prijs dan de woning die u wilt kopen, en u die andere woningen misschien niet kan bemachtigen of wil bemachtigen, en uw eigen woning niet kwijtkomt omdat die woningen daarnaast een stuk goedkoper zijn en door allerlei gemeentelijke omstandigheden aantrekkelijker, dan denk ik dat u de langste tijd vastgoedondernemer bent geweest.
Ja, sorry, maar ik bedoel, we gaan van parkeergarage naar bewoners toe. We hadden nog een interruptie van mevrouw Winkens.
Ja, voorzitter, neemt me niet kwalijk dat u van een soortgelijke strekking zal zijn. Alleen probeer ook ik de dromen van meneer Leers te volgen.
Dat is heel fijn.
Ik krijg eerlijk gezegd het idee dat zich menige specialist hierop zou de tanden kunnen stuk bijten, want ik hoor de heer Leers, en anders moet hij mij verbeteren als ik het verkeerd begrepen heb, ik hoor de heer Leers een droom of een toekomstverhaal over Heerlen ophangen waarbij hij de gemeenschap wil bewegen tot het aankopen van het goed van een ondernemer.
Wat hebt u verkeerd gehoord? U bedoelt nu de parkeergarages?
Het gaat hier in dit geval om de ondernemer Q-Park, waarvan u zegt, we moeten die parkeergarage, de gemeente moet die parkeergarage kopen.
Nee, dan heb je dus totaal verkeerd begrepen.
Via mij lopen. Wat is uw vraag aan de heer Leers?
Mijn vraag is hoe de heer Leers, om de stad aantrekkelijker te willen maken, de ondernemers niet wil laten ondernemen. Want uiteindelijk is ook Q-Park een van de ondernemers in onze stad.
Meneer Leers.
Ja, en er zijn ook andere ondernemers in de stad, winkeliers, mensen die graag zoveel mogelijk volk zien komen. En Q-Park wil weinig aan de prijzen doen. Dus daarom hebben wij het idee geopperd, en dat hebben we al vaker gedaan, om te bekijken of die garages als lospakket te koop zijn. De wethouder heeft ernaar gekeken, die zei van nee. Private ondernemers in de stad, die zeiden die mogelijkheid is er. En die kijken daarna om met eigen geld dat te realiseren. Dus niet geld van de burger, dat is geld van ondernemerschap. Waarom? Omdat daarmee een drempel geslecht wordt, waarmee hopelijk meer mensen naar de stad komen, wat traffic genereert, waardoor er minder leegstand is, meer levendigheid en er wat meer gebeurt in de stad, waardoor heel aantrekkelijk wordt.
Wat lief? Sorry, meneer de voorzitter, en wat is onze rol als gemeentebestuur daar dan in?
Nee, er werd mij de vraag gesteld hoe we dachten de stad aantrekkelijker te maken, zonder dat het gemeenschapsgeld ging kosten. En volgens mij heb ik dat nu duidelijk uitgelegd. Maar ik wil er best nog, als u mij de kans geeft, dan wil ik daar best nog wel wat dieper op ingaan.
Nou, ik denk niet tot we dat nu moeten gaan doen.
Dat vind ik heel jammer, want ik heb net een luisterend oor van mevrouw Winkens te pakken.
Nou.
En ja,
dan
moet ik natuurlijk gebruiken.
Ik ga hier niet over, sorry.
Ja, dan hebben jullie het niet goed begrepen. Ik dacht dat u uitermate van de partij was die voor de ondernemers was. Dan praat u ook met die ondernemers en niet erover. En als u met die ondernemers praat, dan weet u dat zij zeer concrete ideeën hebben over parkeren in de stad. En ook dingen willen doen.
Ik zou willen voorstellen, vervolg uw betoog.
Nou, even kijken. Ah, roze bril, daar ben ik bij gekomen. Nou, zet die roze bril eens af. Doe eens een stapje achteruit en zie wat er daadwerkelijk gebeurt. Het is nog steeds alle hens aan dek. Wil onze stad, onze binnenstad, geen spookstad worden en alleen tijdens nachtelijke uren nog enige bedrijvigheid kennen. Bij reddingsplan Heerlen horen lage parkeertarieven. Hey, vooruitziende blik. Blauwe zones en daar waar mogelijk gratis parkeren. Bij Reddingsplan Heerlen hoort drempel slecht. De kansen bieden luisteren, samenwerken en vooral samen doen. Wie hakt knopen door? Neemt verantwoordelijkheid zonder alsmaar van vergadering, bespreking, vakantie en van receptie naar receptie te gaan. Wie zorgt dat Heerlen ondernemend wordt, blijft en net zoals in de vroegere jaren als stad floreert? Nee, wij gaan voorliggende begroting niet goedkeuren. Nee, wij gaan diegenen na ons niet willens en wetens opzadelen met torenhoge lasten van voorgaande bestuurders die de hete aardappel al jaren voor zich uitschuiven. Hoe kan je onder de huidige omstandigheden miljoenen in uitbreiding nog investeren en waarschijnlijk vergelijkbare bedragen in een filmhuis de luxe, in de ziender ogen wegwijnende Royal, in het Mijnmuseum, de Termen en ga zo maar door, terwijl het nagenoeg zeker is dat het Maankwartier, Mijnwater en wie weet wat nog meer snel weer de hand zullen ophouden en al jaren een bodemloze put zijn. Het geld is op, de tekorten gigantisch. Project voormalig CBS-gebouw is grandioos mislukt. Zonder 6000 euro subsidie vindt men geen ondernemer meer die bereid is om een winkel in de binnenstad te starten. Gisteren deed in ieder mee in het jaarlijkse voorleesuurtje. Streng geklokt door de griffier. Ik zie hem weer op zijn wekkertje kijken.
Ja.
Nog 2 minuten. En leek er een sfeer van pais en vree. Leuk en aardig allemaal. Maar wat schiet Heerlen er feitelijk mee op? Dank u wel. Nog vragen?
Ik dank u. Nou, dat kan ik dus bepalen, meneer. Dank u voor uw betoog. Wij gaan verder met de PvdA, de heer Vrek.
Voorzitter, direct, onmiddellijk, met deze historische woorden van de Oost-Duitse politicus Günther Schabowski viel vandaag 28 jaar geleden de muur. Een tijd van hoop en voorspoed brak aan. In Heerlen worstelden we echter met drugsproblematiek en verloedering. Een en ander werd deze week treffend door Aart Zeeman gezegd. Als we voor een reportage wat verslaafden en prostituees en rondslingende spuiten nodig hadden, gingen we naar station Heerlen. Maar we zagen in diezelfde documentaire ook dat wij in Heerlen muren bouwen om te verbinden. Verbinding zoeken tussen twee stadsdelen. Verbinding zoeken over het spoor. Tussen haar inwoners van Bekkerveld tot Marierade en van Heerlenbaan tot Vrieheide. Te verbinden in trots in onze stad. Die trots hangt voor een groot deel samen met identiteit. Kennis van wat onze stad gevormd heeft. Het mijnverleden speelt er een grote rol in. Namens de Partij van de Arbeidsfractie willen we graag de Griffie bedanken die gisteravond nog voor ons de door wethouder Clemens genoemde memo heeft opgezocht. Daar staat in dat de gereserveerde voorziening 5,5 ton bedraagt. Is dit in combinatie met de huidige voorstel over de exploitatiesubsidie voldoende om te komen tot een volwaardig mijnmuseum? De Partij van de Arbeidsfractie is altijd kritisch op de ontwikkeling rondom het mijnmuseum geweest. Het gaat immers om veel gemeenschapsgeld. En het mag niet zo zijn dat vanuit politieke dadendrang nu overhaast een onvoorwaardig mijnmuseum op de grond wordt gestampt. Klopt het dat we als raad nog een formeel besluit moeten nemen over dat nieuwe mijnmuseum, over de investering, over de exploitatie en vooral ook over de inhoudelijke invulling? We kunnen als fractie gelukkig wel concluderen dat het mogelijk moet zijn dat het mijnmuseum 2.0 er gaat komen. Dus volgend jaar stellen we ons in deze zaal niet meer de vraag, gaat het er wel komen, maar wanneer gaat het open? Of zoals mijn vader zou zeggen, gluk auf. We hebben het college gisteren gevraagd naar wat er nu in de afgelopen 2 jaar gebeurd is in overleg met de provincie om het jaar van de mijnen te continueren. We constateerden namelijk dat er al 2 jaar dezelfde zin in de begroting staat. Vanuit het college is er geen antwoord op gekomen. Het voorstel, zomaar naar de mijnen, werd door de wethouder omarmd. We hebben wel nog een vraag over de financiering. De wethouder gaf aan dat er nog 150.000 euro in de pot van het jaar van de mijnen zit. Hij wacht op een akkoordverklaring van de provincie om dit geld in te kunnen zetten. Hoe staat het ermee en met het geld uit het centrum? De fractie van de Partij van de Arbeid had altijd begrepen dat een gedeelte van dat geld gebruikt zou worden om de virtuele Lange Jan en Lange Lies weer terug te plaatsen in de nachtelijke skyline van Heerlen. Kan de wethouder aangeven of dit nog gaat gebeuren en op welke termijn? Nog even terugkomen op de lijn van de knieper wordt het dan kijk eens door, de Brent door Lange Jan en Lange Lies. Wethouder van Zutphen gaf namens het college uitgebreid antwoord op onze vragen met betrekking tot de schuldhulpverlening. In zijn beantwoording gaf hij aan dat de gelijkblijvende instroom stabiel hoog is. Dan betreuren wij het dat er in de begroting één zin aan gewijd is en niet een heldere uitleg plaatsvindt over waar we staan als Heerlen en wat we daar nu goed aan doen. We zijn tevreden dat het onderwerp terugkomt op de agenda van de commissie. Ik zou zelfs de wethouder en de commissie willen vragen om een raadsinformatieavond te organiseren over het onderwerp, waarbij we de presentatie van de directeur van een kredietbank volledig kunnen zien in combinatie met een presentatie van de gemeente over hoe wij dat nu doen. Dit alles om te kunnen vergelijken, dit alles om met elkaar te kijken hoe we de dienstverlening aan de inwoners van Heerlen kunnen verbeteren. Het persoonsgebonden budget. We begrijpen dat dit niet dagelijkse kost is voor iedereen in deze zaal. De wethouder geeft aan dat de inwoner van Heerlen het recht heeft op een keuze. Zorgen Natura of het PGB. Overigens is met tussenkomst, en daar ben ik niet met de wethouder eens, van de SVB de kans dat men onrechtmatig gebruik maakt van het PGB vele malen kleiner dan in het verleden. Als gemeente hebben we gekozen om via Heerlen Standby de uitvoering van een groot gedeelte van de WMO te doen. Dat we daarom zoveel mogelijk vragen van inwoners van Heerlen willen onderbrengen bij Heerlen Standby, begrijpen we als fractie heel goed. We kunnen daarmee 2 miljoen bezuinigen binnen de WMO-voorzieningen. Echter, we zullen met elkaar de keuzemogelijkheid voor de inwoner van Heerlen moeten blijven benoemen en bewaken, zodat zij niet de gang naar de rechtbank hoeven te maken om een recht af te dwingen. Als fractie vermoeden we dat we de discussie over dit onderwerp nog wel vaker zullen hebben in deze zaal. Voor ik ga afronden wil ik ambtenaren Griffie bedanken voor hun werk in het afgelopen jaar. Al behoort de oude mijnstreek in 2015 tot de armste delen van het land, lijkt het als een jojo vooruit te gaan. Dat concludeerde Marcia Luijten in haar veel geprezen boek Het Geluk van Limburg. Heerlen herrijst dan ook als een phoenix uit de as. En daar mogen we met z'n allen hier trots op zijn.
Ik dank de heer Vrek. Wij gaan verder met de Stadspartij. De heer Butink.
Dames en heren, de bijdrage van de Stadspartij in de eerste termijn was helder. Geen lastenverhoging voor onze inwoners en zeker niet alles repareren via de OZB. Maar u mag ook van ons wel suggesties verwachten en denkrichtingen. Ik heb een tweetal voorbeelden eruit gehaald en ook daarom een tweetal vragen. Heerlen en de Parkstad, toeristische attractie. Mooi jaar wordt, mooie prijs. Meer toerisme, maar ook aantrekkingskracht voor uitkeringsgerechtigden. Parkstad en ook Heerlen werden bekroond met een toeristisch award. Prachtig, ook voor Gaia, Mondo Verde, Snow World en veel meer. Maar Heerlen kent 4421 uitkeringsgerechtigden. In de periode 2011-2015 gemiddeld 4250. Allemaal bekend waarom dat gestegen is. Heerlen stijgt dan weliswaar minder. En dan klinkt ook enige trots van dit college. Niet geheel ten onrechte. Heel goed te zien dat er 404 mensen in baan hebben gevonden. Chapeau. Ook dat is de verdienste. En geweldig natuurlijk dat zulk in toekomstige besparing van meerdere miljoenen, zoals door collega Lodewijks al is geconstateerd, met zich meebrengt. Maar wij verwachten wel alertheid van de schatbewaarder en van de penningmeester van deze gemeente. Echter, er is onvoldoende beleid, beleidsrichting, begrotingsimpuls om uitkeringsgerechtigden aan te zetten tot activiteit op de arbeidsmarkt. Ook ligt er geen verplichting, zeker uw tegenprestatieverplichting. Een gemiste kans. In het recent aangereikte overzicht, zie de raadsinformatiebrief van 7 september, is te zien dat de instroom in de WBB 1025 mensen is. Maar dat wordt door meer dan een kwart veroorzaakt door 285 verhuizers naar Heerlen. Beste mensen, realiseer ons dat. 285 uitkeringsgerechtigden verhuizen van de ene gemeente naar de gemeente Heerlen. We praten over krimp. Heerlen heeft geen krimp meer. We stijgen met 100 mensen. Maar het resultaat is dat er 285 uitkeringsgerechtigden zijn.
Vergelijk dit eens met andere steden.
Interruptie door de heer Verhek.
Zou u kunnen, meneer de voorzitter, zou de zomaar kunnen aangeven over hoeveel mensen in diezelfde periode naar Heerlen zijn verhuisd? Want u heeft nu over 285 uitkeringsgerechtigden. Ja. Maar ik ben benieuwd van hoeveel mensen nu in totaal in die periode naar Heerlen zijn verhuisd. En wat het percentage uitkeringsgerechtigden is.
Meneer Buiting.
Het getal 285, dat kunt u in de bijlage van de RIP zien. Dat is over 9 maanden, dat zijn er 30 gemiddeld per maand. En dat was vorig jaar ook 30 gemiddeld per maand. En dat is dan op basis van dus de 1000 instroom die we dit jaar hebben, op basis van die 4400 uitkeringsgerechtigden. We hadden vorig jaar, moet ik even kijken, een instroom van 1025 en een uitstroom van 1165.
Interruptie door de heer Peters.
Ja, voorzitter, een kleine vraag. Ik kan me inderdaad ook herinneren dat we het hier eens een keertje over hebben gehad in de commissie. Maar de vraag aan de heer Buiting, deelt hij samen met mij dat het in ieder geval interessant is om te kijken of hier sprake is van mogelijk bijstandstoerisme op dat punt?
Daar zijn mijn vragen dadelijk over.
Oké, dat is heel goed.
Dus ik wil het college daar een reactie vragen.
Voorzitter, ik kan het betoog van de heer Buiting heel goed volgen. En gisteren heeft de heer Hazen dat ook aangehaald. Mijn vraag aan hem is, moeten wij daar ons voor schamen dat we een zo goed mogelijk sociaal stelsel in onze stad hebben, waar blijkbaar veel mensen denken dat het in Heerlen goed te vertoeven is? Of is het betoog van de heer Buiting zo te verstaan dat we daarbovenop iets moeten doen waarop ook andere groepen mensen veel meer naar Heerlen komen? En is het niet zozeer het feit dat u zegt van ik wil dat tegenhouden dat mensen naar Heerlen komen die in de bijstand zitten?
Nee, ik wil geen ballotage, ik wil geen wilderstoestanden, ik wil alleen, en dat is mijn vraag dadelijk, ik wil het college vragen om daar eens kritisch naar te kijken. Een simpel rekensommetje.
Meneer Randemeij.
Ja, de heer Buiting geeft dan aan, daar moet dan kritisch naar gekeken worden. Wat moet er dan gebeuren? Moeten we dan minder sociaal worden? Of moeten we de uitkeringsgerechtigden in onze stad weren? Moeten we campagne voeren? Wat moet er gebeuren?
Meneer Buiting.
Ik vraag om een reactie van het college om de inhoudens te bezien van wat is nou het effect, want je ziet dat het voorzieningenniveau in Heerlen ruimer is dan in andere gemeentes. En het gaat me nu al meteen maatregelen te nemen, maar ik vraag eigenlijk een kritisch onderzoek om te kijken van wat is nou het effect waarom dat mensen nou bijzonder naar Heerlen komen. Want veel uitkeringsgerechtigden zijn niet of nauwelijks in de mogelijkheid om te verhuizen. Wij slagen erin om buitenproportioneel hoge getallen te hebben van mensen die wel naar Heerlen verhuizen. En dat wil ik gewoon verzoeken. Want een simpel rekensommetje leert al snel dat 285 maal 25.000, praat je over een instroom van toch 7 miljoen. En daar mag best eens kritisch naar gekeken worden. Helder is ook dat wij landelijk beleid zeker niet direct kunnen beïnvloeden. Maar het ruime toeslagenbeleid in Heerlen mag wel eens kritisch tegen het licht gehouden worden. Nogmaals, we willen geen ballotage en geen wilderse toestanden. De vraag is aan het college, bent u bereid het instroomniveau van die 285 verhuizers naar Heerlen eens kritisch door te lichten?
Meneer Bertelen.
Ja, ik hoor nu de heer Buiting een aantal keren het woord kritisch noemen, maar geef dan eens concrete suggesties, want ik ben meneer Rannemeij eens, mogen we niet ook een beetje trots op zijn dat wij het voor onze burgers voor elkaar gekregen hebben om een bepaald voorzieningenniveau te institutionaliseren, te organiseren. En hoe wil hij het gaan doen? Wil hij een muur om Heerlen zetten? Of wat moet ik me voorstellen bij die kritische blik en die analyse? Hoe wil hij het voorkomen? En is het ook niet zo dat de bedoeling is dat die mensen straks ook allemaal weer aan de slag gaan? We hebben succes met ons participatiebeleid. Van der Leegte, daar zijn we in geslaagd om behoorlijk wat mensen te herleiden naar de arbeidsmarkt. En is het ook niet zo, want ik hoorde de Stadspartij altijd opteren voor herindeling, dat we deze problematiek regionaal moeten bekijken, dus dat we dat als Heerlen gewoon niet... Je kunt Heerlen niet als dat kleine Gallische dorpje zien. Dus
ben ik helemaal met u eens? Dat moet ook...
Ik wel suggesties wat u wil voorstellen dan.
Dat ben ik helemaal met u eens, maar in dat verband ook de vraag. Kijk, het voorzieningenniveau is van die aard dat het onvoldoende prikkel met zich meebrengt om voor menigeen tot werk over te gaan.
Voorzitter.
Ja, omdat het niveau vaak een pakket met zich mee met toeslagen en studiefinanciering, die het niveau van het salaris van een werkende overtreft.
Voorzitter, dan moet ik
meneer Randemeij.
Voorzitter, dan moet ik helaas bestrijden, want dat is absoluut niet het geval.
En ik zou toch de heer Buurting willen mee uitnodigen om samen met ons allen te denken in een richting waarbij we meer, ook meer mensen naar Heerlen halen die wel in de stad willen investeren, ook financieel en werkend zijn. Daar ben ik helemaal voor. Maar voorzitter, ik denk dat u dan ons onrecht aandoet, ons sociale beleid onrecht aandoet als u zegt dat we een soort sociaal paradijs zijn en dat mensen hier het beter hebben dan werkende mensen als in de bijstand zitten. Dat is absoluut niet het geval voor ons.
Maar dat hoort u mij ook niet zeggen. U hoort mij niet zeggen dat we hier een sociaal paradijs zijn. Het enige wat ik vraag, van kijk dan eens naar, van wat zijn nou de redenen en effecten dat we wel zo'n buitenproportionele instroom hebben van mensen vanuit de uitkering van de ene gemeente naar de andere gemeente. Ik wil er nog een voorbeeld.
Ja, voorzitter, dit is een typisch debattruc dat hier gebeurt. En ik wil ons daar ook wel een beetje op wijzen. Dit is een stuk rood vlees in de arena gooien en wijzen op het probleem. Ja, ik zeg dat niet en ik bedoel dat ook niet. Maar het zijn de allerarmsten van de stad, die zijn schuld wat er misgaat. Dat is een suggestie die hieronder zit. Ik zou de heer Buurting het volgende willen vragen. Wat is nou de oorzaak, volgens de heer Buurting en de Stadspartij, dat mensen in de afgelopen 10 jaar... in de uitkering terechtkwamen. Wat is nou de belangrijkste oorzaak? De afgelopen 10 jaar. En ik zeg nadrukkelijk de afgelopen 10 jaar van pak een beet, verstrekt willekeurig het jaartal 2008. Wat is nou de oorzaak dat mensen zonder werk kwamen te zitten?
Meneer Buurting.
God, dat weten we. Of een reden kan de crisis zijn. Een reden kan de economische achteruitgang zijn. We weten allemaal dat we hier veel productiewerk hebben gehad. En dan met name verliezen veel productiebedrijven hun werkvolumes. Dat is natuurlijk helder. En dat vervolgens gepaard gaat met WW, vervolgens bijstandsuitkering, ook dat is helder. Het enige wat ik vraag is, kijk nou eens naar die getallen, omdat het toch wel buitenproportioneel is. Als je ziet in andere gemeentes praat je over enkele tientallen op jaarbasis. Alleen in Heerlen zie je het niveau van 30 per maand. En daar vraag ik van, dat wil ik eens bezien hebben. En ook bekeken hebben in het licht van, hoe kan het dat het voorzieningenniveau in onze gemeente. En ik weet, dat hoort men natuurlijk niet altijd even graag. In mijn optiek, en ik zeg het dan heel voorzichtig, best wel ruimte noemen is.
Ja, maar hebt u dan, dat is een veronderstelling, hè? Dat kan
nee,
dat kan waar zijn.
Laat ik zeggen, veronderstelling. Ik bedoel, ja. ik praat ook met uitkeringsrechten, ik praat ook met buurtbewoners, ik praat ook met mensen. Ik praat ook met mensen in alle wijken.
Nee, maar mijn punt is anders, meneer Buurting. Mijn punt is dat, ik vind dat je alles moet onderzoeken. Je moet nooit voor enig onderzoek, of je dan nou wel of niet inhoudelijk met de richting inzien. Je moet alles onderzoeken, zodat je weet waar je het over hebt. Ja. Allemaal prima. Maar onder uw hele stelling zit natuurlijk iets anders. Dat is wel degelijk dat mensen die in uitkering zitten geld kosten en dus een probleem zijn. En ik vind, dat mag je ook stellen als je het onderzocht hebt. Maar, heeft u dan ook onderzocht dat het misschien wel zo zou kunnen zijn dat überhaupt steden mensen trekken, dat het door het hele land of de hele wereld gebeurt, waardoor een beweging van mensen vanuit een dorp of een minder grote stad naar een stad er per definitie is. Met andere woorden, vindt u het niet wel heel erg goedkoop en Code de Borg als u zelf constateert dat de bankencrisis, dat die de oorzaak is en het kabinet Rutte 1 en Rutte 2, die leidde tot het grootste massa-ontslag in de afgelopen decennia in ons land. Wel heel erg goedkoop om te zeggen, ja, het ligt aan het voorzieningenniveau in deze stad, die op zijn minst nog probeert om mensen in die periode van ellende nog enigszins het hoofd boven water te laten houden. Maar moet u dan niet eerst verder onderzoeken voordat u maar dat soort bouwde uitstellingen uitpakt?
Ik mag toch ook het college vragen om daar behulpzamer te zijn?
U mag van mij, wat mij betreft, alles. Maar ik vind als je een richting kiest, dan kun je niet verschuilen achter ik stel alleen maar vragen. Dan moet je ook wel vragen die over uw stelling gaan ook kunnen beantwoorden. En u mag het college alles vragen. U mag het college ook vragen wat de maat van onderbroeken is. Ik vind het allemaal prima. Maar als u een richting kiest,
wij kiezen die richting. Maar goed, daar heb ik toch het gemeenteapparaat voor nodig om daar een nadere analyse voor te hebben.
Voorzitter.
Meneer Ramenei.
Ik zou graag aan de heer Buurting willen vragen. Stel nou dat zo'n analyse komt en er wijst erop dat wij nu inderdaad ons sociaal stelsel veel beter en ruimhartiger hebben georganiseerd dan onze buurgemeentes. Zou u dan daarvoor willen pleiten om dat gelijk te trekken? Met andere woorden, pleit u nu hier om ons sociaal stelsel terug te stroeven?
Nee, dat gaat me nu te ver in deze fase. Waar het me wel om gaat, ik wil in ieder geval een deugdelijke analyse hebben en vervolgens om te kijken van hoe houden we ook een prikkel overeind dat deze mensen gaan participeren op de arbeidsmarkt.
Vervolg uw betoog.
Ik heb dan nog een tweede voorbeeld. En nogmaals, het gaat me erom om ook te redeneren vanuit de sfeer van wij zijn niet altijd gelukkig met het repareren via de OZB en we willen kijken of er op een andere manier wel mogelijkheden zijn. Het tweede punt is, en ik ga zeker die discussie niet opnieuw doen, want die hebben we al een keer in de raad en in de commissie vervolgd, is de rol van de werkvoorzieningschap. Ik verwijs dan even naar pagina 62 van de begroting. De verdere transitie van het SW-bedrijf wordt vormgegeven. Het SW-bedrijf concentreert zich vooral op het schutwerk en de indirecte organisatieonderdelen worden afgebouwd. Met ingang van 1 januari wordt een groot WSP opgericht, waar de verdere integratie en de juridische overheveling plaatsvindt van diverse onderdelen van het SW-bedrijf. Dit is de verdere vormgeving van een gezamenlijke, eenduidige en effectieve marktbenadering. En dat is een heel belangrijke, ten einde de burgers die onder de WW en participatiewet vallen, bij reguliere bedrijven te kunnen onderbrengen. We zijn zeer zeker benieuwd of daar iets van terecht gaat komen. In de aangereikte begroting wordt geen of onvoldoende verbinding gelegd naar de begroting van de WZL. De kosten en de bijdrage van Rijks- en gemeentewegen en in het bijzonder de voorgenomen detacheringen en plaatsingen en de te realiseerde effecten in deze. Heerle zal de melkkoerrol blijven vervullen en net als andere gemeenten van de voormalige WZL-activiteiten de nieuwe detachering start. Zie dan ook weer het besluit van het college van dinsdag, de tweede begrotingswijziging. Nu weer 2 ton. Klopt nog steeds niet aan bij de Parkstadgemeente, maar bij de afnemer, de werkgever. Ook een coalitie moet dat toch aanspreken. Zowel college als ook grote meerderheid in deze raad hebben hier onvoldoende oog voor in mijn optiek. En behoorlijke inkomenspost wordt niet gerealiseerd. Sterker nog, het detacheren lijkt een doel op zich te zijn in plaats van het uitplaatsen van deze mensen. Ik rond af. We gaan zeker deze discussie niet opnieuw voeren. Maar een werkgeverstegemoetkoming van €4,89 betekent aanhoudend vragen om tekorten. Bij het detacheren van bijvoorbeeld 150 mensen die 1000 uren werk op jou en een simpele 1 euro verhoging levert al snel 1,5 miljoen euro op. 2 euro, 3 miljoen. En ze gaan zo maar door. De vragen zijn, geldt zulke een tariefstelling op collectieve basis voor de komende 5 jaren, bijvoorbeeld van Multifut? Zijn deze tarieven ook gangbaar bij andere detacheringen? En bent u bereid dit te herzien, in ieder geval bij volgende detacheringen? En nogmaals, wij geven 2 denkrichtingen mee om in ieder geval tegemoet te komen in de begrotingsperikelen en anders dan de OZB.
Ja. Ik dank u voor uw betoog, meneer Bitting. Verder zou ik alle aanwezigen willen verzoeken om straks niet te vergeten het mobiele telefoontje weer aan te zetten. Wij gaan verder met de VVD, de heer Lodewijks.
Nou, misschien even terugkomend op de discussie van net. Ik ben erg blij geweest met de kabinetten Rutte 1 en 2. Die hebben ons in ieder geval uit de crisis gehaald. En ik ben zeker blij met deze coalitie. Want die hebben ervoor gezorgd dat er een heel evenwichtig sociaal en economisch beleid ligt. Dus, waarvan achter.
Meneer Andermeij.
Ja, deze uitspraak van de heer Lodewijk prikkelt mij natuurlijk om hem dan te vragen wat hij vindt van het zojuist gevoerde debat of discussie. En de punten die aangehaald zijn door de heer Butting, vindt u nou ook dat we moeten uitkijken dat we geen aantrekkingskracht worden voor bijstandgerechtigden om de omgeving? Of bent u nou helemaal eens met het, en trots zelfs een beetje, op het gevoerde sociale beleid waar u mede voor, zeg maar, verantwoordelijk bent?
Voor mij is iedereen welkom in Heerlen. Ik ga beginnen.
Ja.
Dat zegt Pauw ook altijd, hè? We gaan beginnen. In onze bijdrage onder de titel Het verleden heb je in de rug, heeft de VVD ervoor gekozen om tijdens de algemene beschouwingen terug te kijken naar 4 jaar sociaal-economisch beleid van dit college van BMW. En wij wilden deze vergadering de boodschap meegeven dat wij meer meenemen naar de nieuwe fusiegemeente dan uitsluitend een meerjarige begroting, meerjaarsluitende begroting met een evenwichtig bezuinigingspakket. En nu ik die laatste woorden van dat evenwichtig bezuinigingspakket zeg, moet ik even terugkomen op de suggestie van het CDA om die verhuisregeling mogelijk te maken uit het economische structuur of fonds structuurversterking. Nou dacht ik, wij hebben met elkaar spelregels afgesproken. Als wij een bezuiniging voorstellen, dan is dat een resultante van een ladder geweest. en zijn we het daarover eens. Zoeken we vervolgens dekking voor een ander plannetje, dan hebben we daar ook spelregels voor. En de spelregel is bijvoorbeeld, kijk eerst eens binnen je eigen sociale domein, als je dit zou willen. En een tweede spelregel is dat we fondsen hebben gecreëerd waaraan regels zitten. En spelregels. En die spelregels die hebben we hier met z'n allen in de raad afgesproken. Nou weet ik niet meer wat de spelregels rond dat structuurversterkingsfonds zijn, maar die zijn er niet om zomaar een plan van iets of wat dan ook een bezuiniging terug te draaien. Als we daaraan beginnen, dan ga ik ook twijfelen aan een gezond financieel-economisch inzet van middelen. Dan ga ik ook twijfelen aan waarom we die spelregels afspreken. Dus ik verzoek eigenlijk het college om straks ons eens even mee te nemen in die spelregels. Wat hebben we daar nou afgesproken als raad? Daarnaast, en dat is een derde punt, dat structuurversterkingsfonds, dat is er voor de werkgelegenheid. Wij willen werkgelegenheid creëren en niet om sociale achterstanden op te lossen via dat fonds. Daarvoor hebben we andere middelen. En ik zou dus bij uw suggestie, zou ik zeggen, raad dat af, want we komen op een glijdende schaal. En twee, zoek naar fondsen binnen het sociale domein.
Meneer Hazen, hoor ik de heer Lodewijks zeggen dat hij de dekking die de SP zelf bij dat amendement heeft vermeld, ook afgaat dan?
Ja, als je de ladder doorloopt, dan zou je eerst eens moeten kijken, wat doen we niet meer? Wat zijn alternatieven? Vervolgens ga je kijken, wat stel je uit? Of je gaat kijken, wat vertraag je? En dan komen er nog een aantal stappen. En als allerlaatste, dus als je mij aantoont dat je die doorlopen hebt, dan zou je kunnen zeggen, dan moeten we naar de OZB gaan kijken.
Meneer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Vragen de heer Lodewijks. Heeft de heer Lodewijks voor dit amendement zelf ook nog alternatieve dekking? Want dat is natuurlijk wel heel erg interessant.
Nee, ik zou de suggestie zoeken in het sociale domein. En ga daar eens prioriteren. Zitten er nog gelden in de WMO? Ik weet het niet. Zo diep zit ik niet in die begroting, dat moet ik u eerlijk zeggen. Maar ik zou ze daaruit proberen te zoeken. En ik zou in ieder geval wensen dat we dat dan ook echt deden. Van, vinden we daar nog iets? Of zitten we daar ook helemaal aan het dingen? En laten we eerlijk wezen, er ligt een pakket waarin op alle domeinen is bezuinigd. Dus om dan zomaar uit iets te gaan plukken, daar heb ik moeite mee.
Voorzitter.
Meneer Rannemeij.
Dank u. Voorzitter, ik kan het betoog aan de redenering van de heer Lodewijks volledig volgen. Wat ik hem dan wil vragen is het dan volgens u uitgesloten dat je met amendementen verschuivingen aanbrengt in bezuinigingen? Zou u bijvoorbeeld daartegen zijn als we het geld wat bestemd is bijvoorbeeld voor cultuur ergens weghalen en dat bestemmen voor sociale voorzieningen?
Nou, ik zou in eerste instantie dat niet doen. Ik zou zeggen, van kijk eerst binnen je eigen domein. Want we maken allemaal afspraken. We willen allemaal die bordjes hoog houden. We willen arbeidsmarkt creëren, arbeidsplaatsen creëren. Daar hebben we dat fonds voor. We willen de cultuur op een hoog niveau houden. Hebben ook middelen voor. En we hebben in het sociale domein een aantal middelen. Nou, als je dan gaat prioriteren, prioriteer dan eerst daar.
Meneer Peters.
Ja, voorzitter, en een vraag die ik nog wilde stellen was, onafhankelijk van de dekking uiteraard, hoe staat de heer Lodewijks en de VVD inhoudelijk ten opzichte van het amendement?
Meneer Lodewijks.
Ik denk, kijk, hoe zijn wij gekomen tot dit evenwichtige beleid? Dat zijn we door te investeren in het sociaal domein en ook te investeren in de economie. Maar we gaan niks van elkaar afknabbelen. Zo krijg je een evenwichtig beleid en een goede, stevige coalitie met een meerderheid in de raad. Wat we nu doen, is daaraan tornen. En daar ben ik geen voorstander van. Want dan is het einde zoek. Want dan zeg ik volgende keer, voor de werving van de buitenlandse bedrijven, ja, maar daar heb ik even andere budgetten voor nodig. Want die staan niet meer in die economische hoek, want die hebben we niet meer. Die haal ik uit de culturele hoek. Maar dat kan toch niet, want we hebben op dat gebied toch ook afspraken gemaakt. Dus, en daarachter ligt de prioritering. Arbeidsmarkt, sociale voorzieningen, economie. Waar ga je voor? Nou, daarvoor hebben die budgetten op die manier verdeeld. Dus, als we de middelen binnen dat sociale domein vinden, dan gaan wij akkoord met die tekening.
Nog een interruptie van de heer Meijer.
Ja, volgens de spelregels dat suggereert, hè, de heer Lodewijks doet dus voorkomen alsof er in steen gebeitelde spelregels zouden bestaan. Deelt hij met mij dat de belangrijkste spelregel die in de gemeente werd opgenomen en waarom we hier met z'n allen zitten, is dat de raad vandaag een begroting vaststelt. En dat daarover onder andere inhoudelijk, financieel, ideologisch debat kan worden gevoerd. Met andere woorden, als wij voorstander zijn van het niet bezuinigen op een 50-tal zieke ouderen, door bijvoorbeeld, nou, oftewel het voorstel dat het CDA doet, oftewel het voorstel dat wij doen, namelijk alle huiseigenaren in onze stad €1,49 per jaar meer te laten betalen, dat het uiteindelijk neerkomt op de belangrijkste spelregel, of de raad vindt hier dat de begroting op dat punt moet worden aangepast. En dat al die andere spelregels interessant zijn in de afweging, maar geen formele spelregels zijn.
Spelregels, meneer Meijer, bepalen gedrag. En gedrag bepaalt de toekomst van onze stad en de toekomst van dit bestuur. En we hebben niet voor niks spelregels afgesproken om ons te houden aan bepaalde prioriteiten. Ja, betekent dat wij keuzes moeten maken, dat we een ideologisch debat mogen voeren? Zeker. Maar in dit geval kies ik niet voor de OZB, kies ik niet voor de structuurversterking, want ik vind die arbeidsmarkt en het toegeleiden van mensen naar die arbeidsmarkt heel erg belangrijk. Ik heb u in de eerste termijn aangetoond dat ik zeg van luister, wat betekent dat als iemand een baan heeft? Voor zijn wijk, voor zijn gezin, voor zijn sociale status, voor zijn welzijn. Heel veel. En dan zeg ik, we hebben spelregels rondom economische structuurversterking, daar houden we ons aan. We hebben een staffel afgesproken met hoe we bezuinigingen oplossen, hoe we daar oplossingen vinden voor eventuele alternatieve plannen. Loop die dan door en toon dan aan dat de OZB de enige manier is.
Ja,
of toon dan aan dat we die arbeidsmarkttoeleiding niet belangrijk vinden. Nou, minder belangrijk vinden.
Dat is dus het punt. Kijk, daar kun je dus een inhoudelijke discussie over voeren. Wat je dan wil. Maar de suggestie dat de raad zich, als ze hier voorstellen zou doen, voor het verplaatsen van een kostenpost van de ene plek, namelijk sociaal, naar een andere plek, of omgekeerd, dat niet zou mogen, dat zit echt wel onder dat woord spelregels. Dat durf ik echt verre van me te werpen. Op zijn minst, omdat de raad hier een begroting vaststelt, dat zou namelijk betekenen dat als er al spelregels zouden bestaan vooraf, formele spelregels, want dat zit natuurlijk achter een spelregel dat is vastgelegd, dat zou betekenen dat wat we hier zitten te doen eigenlijk totaal overbodig is. Dan kunnen we het goed naar huis gaan. Hoeven we geen discussie meer te voeren. Er zijn geen spelregels over of je wel of niet, laten we zeggen, vanuit de ene post naar de andere post kosten kunt verschuiven of bezuinigingen kunt verschuiven. De enige spelregel die uiteindelijk hier geldt voor aan het einde van de avond is dat we de begroting wel of niet vaststellen, al dan niet met wijzigingsvoorstellen. U kunt ook bevestigen dat de enige spelregel is.
Maar luister, daar gaat het helemaal niet om. Ik heb het hier over gedrag. Gedrag om een begroting op orde te houden. Gedrag. En natuurlijk heeft u formeel gelijk dat je tussen domeinen mag schuiven. Natuurlijk. Maar ik zeg, ik vind het onverstandig. En het heeft een precedentwerking.
En dat is wat anders.
Nee, maar dat is
wat van mening verschillen. Je kunt zeggen, ik vind iets verstandig of onverstandig. Dat is prima. Dan heb je een inhoudelijke discussie. Dan zeg je, ik vind het onverstandig om een bezuiniging op arme, zieke ouderen, om die af te schaffen, ik wil die graag houden, dan heb je een politiek debat. Maar je verschuilen achter het technocratische standpunt dat zou gaan om spelregels die onveranderlijk zijn. Ja, meneer Lodewijks, die kunt u gewoon niet overeind houden. Dat is gewoon geen sprake van. Het is een inhoudelijk politieke of ideologische afweging.
Die spelregels hebben wij hier samen opgesteld. Dat doen we om aan een verantwoord bestedingsbeleid te gaan. Dat doen we. We hebben domeinen geprioriteerd. We hebben daar budgetten aan gestopt. En u zegt, ik wil daarin verschuiven, is u goed recht. Ik zeg, doe het niet, want dat leidt tot een gedrag waarin we altijd van mekaars domeinen gaan plukken. En dan kom je uiteindelijk slechter uit, want je bereikt je doelstellingen op andere terreinen niet. Dat is wat ik hier betoog. En dus ik zou zeggen, raadsleden, blijf af van dat economiefonds. Dat is voor werkgelegenheid. We hebben heel veel middelen. Kijk naar dat mooie plaatje, in het sociale domein zitten, daar kan volgens mij best wel ergens wat gevonden worden. En ik leg de verantwoordelijkheid bij u neer, want u komt met een plan om het te vinden in het sociaal domein. En niet in het economische domein. Ja, en het ook niet af te ronden van huizen. Van
voorzitter, maar dit is mijn laatste interruptie op dit vlak hoor.
Ja.
Maar ja, meneer Lodewijks mag mij politiek eigenlijk recht niet meer geven. Dan mag hij mij van proberen te overtuigen. Dat is waarom we hier zitten. Maar de suggestie, ook in de richting van alle mensen op de tribune. Alsof er van tevoren al regels zouden zijn. En je dan niet van mag afwijken. Ja, dan kunnen we naar huis. Want dan doen we ze op de post. En dan sturen we al die mensen sturen we toe dat dat de regels zijn. En zo zal het zijn. Nee, aan het einde van dat, ik wil ook op zijn minst de oppositie serieus nemen. Ja. Ik wil namelijk een serieus debat.
U zit gewoon in een semantische discussie. We hebben een aantal gedragsregels. Die hebben met elkaar hier afgesproken.
Voorzitter.
Het enige beroep wat ik erop u doe, is zoek het binnen het eigen domein. Ja, maar dat hebben we afgesproken.
Maar meneer Lodewijks, u mag dat beroep op me doen. Maar ik trek me daar niks van aan. Omdat het namelijk volstrekt onzinnig zou zijn als we hier met z'n allen zitten. En de oppositie een voorstel zou doen. En dat ik dat niet serieus zou nemen. Alleen maar op grond van informele afspraken die bestaan. Nee, wij stellen hier vandaag een begroting vast. Ik vind het echt fundamenteel. Dat verschil is dus fundamenteel met u van mening. Aan het einde van de rit, aan het einde van de avond stellen wij een begroting vast. En moeten we dus elkaar serieus nemen. Dus als er voorstellen van meneer Holzels komen, dan wil ik het serieus nemen. En daar verschuil ik me niet achter. Er is een spelregel, er is een afspraak. Nee, ik wil de voorstellen die komen, ook van het CDA, als het gaat om een dekking, wil ik serieus nemen. En dus wat mij betreft zijn die spelregels, die zijn allemaal prachtig, maar die vullen we politiek in. En dan komen we met een politieke afweging. En dan mag u zeggen, ik vind het voorstel niet goed. Ik wil de OZB niet verhogen. Of ik wil de economische structuurversterking, die dotatie, die toevoeging eraan. Daar wil ik niet aankomen. We hebben een politieke discussie. Maar hou op met die flauwekul van die informeel wel of niet vastgestelde zogenaamde spelregels. Daar kunnen we met z'n allen naar uit.
Ik verwacht van u verantwoordelijk gedrag. En dat toont u zo niet. Ja? Je zit te rommelen gewoon in andere budgetten. Haal het uit je eigen domein.
Voorzitter, dan mag iedereen over oordelen dan. €1,49 per jaar voor ons allemaal. Dat is wat wij voorstellen. Als dat niet, hè, dat is een kleintje pils om 50 arme, zieke ouderen, als ze ziek worden, toch te kunnen laten verhuizen. Als dat geen verantwoordelijk gedrag is, dan is dat een politiek meningsverschil tussen uw partij en de mijne. En dat mag.
2 ton structureel per jaar die u niet in de begeleiding van mensen naar die een baan willen hebben, een baan zoeken, naar die markt willen geleiden. Naar een baan. Naar een sociale integratie van die
voorstel.
Mensen.
Voorstel, ho, dat is niet ons voorstel. Dan moet u bij het CDA zijn.
Nee, maar ons voorstel
is het verhogen van de OZB met 0,5%. €1,59 per jaar voor alle. €1,49 per jaar. Ik denk nog 10 cent bovenop. Per ongeluk. €1,49 per jaar voor alle huiseigenaren om die 50 arme, zieke ouderen te kunnen laten verhuizen als ze ziek worden. Nou, dat is, ja. Daar kunt u van, u mag op het CDA schieten wat u wil, maar dat, als dat geen verantwoordelijk gedrag is, dan weet ik niet.
Nou, ik geef voorzitter. Nu even het woord aan de heer Klaassen.
Voorzitter, aansluitend daarop, ik wil van de heer Lodewijks gewoon weten, wie heeft hier met wie die spelregel afgesproken? Ik heb met u geen spelregel afgesproken. Ik wil weten wie die ladder van Lodewijks hier formeel heeft vastgesteld.
Nee, laten we zeggen, die staat in de begroting van vorig jaar, of die van de jaar daarvoor, staat hier gewoon genoemd. Dat is 1. Tweede. De spelregels rondom de gedragsregels rondom het structuurfonds, die hebben we hier met z'n allen samen vastgesteld. En daar staat niet in de suggestie van laten we een verhuisregeling gaan bekostigen. Gaan we dat wel doen, laten we dat los, dan vertel ik u dat de volgende keer we de, laten we zeggen, de woonwagenparken gaan financieren.
Meneer Klaassen.
Ja, maar voorzitter, dan kunnen we toch gewoon beter met z'n allen stoppen hier. Dan spreken we na de volgende verkiezingen een lijstje met spelregels af en handelen we alles schriftelijk af.
Heel goed.
Ben u dat met ons eens?
Nee, natuurlijk ben ik dat niet met u eens. Maar waar ik het fundamenteel oneens ben, is dat u iets gaat voorstellen om middelen te besteden uit middelen die voor iets heel anders bestemd zijn dan dat we met z'n allen hebben afgesproken. Dat neem ik u kwalijk.
Ja, voorzitter, als het nog één keer mag, dat kan ik mij niet voorstellen. Dit is een politiek statement en wij voelen ons voldoende vrij om een ander alternatief voor dekking aan te bieden. Nou. En ongeacht regeltjes waar u dan nou over spreekt, we zitten hier met elkaar om een begroting nou vast te stellen. Daar kunnen we een politiek statement in maken. Als wij vinden dat een amendement of een motie die voor ligt van een andere dekking voorzien zou moeten worden en we hebben daar dekking voor, voelen wij ons vrij genoeg om dat te kunnen doen. Daarvoor zitten we hier in een democratie. Ja. Daarvoor moeten hier ook minderheden de mogelijkheid krijgen om wat te kunnen zeggen. Want nogmaals, anders kunnen we gewoon beter met z'n allen thuis blijven.
Dat is een standpunt van de partij en ik vraag de heer Lodewijks vervolg u betoog.
Dankjewel. Waar waren we gebleven? Ik was blij met kabinet Rutte 1 en 2. Maar dat had ik gezegd. We hebben
even teruggekeken naar het economisch beleid. En we hebben in eerste termijn ook het college gevraagd om nou eens wat concreter te worden met de resultaten die bereikt zijn. En in de eerste termijn heeft de wethouder ook aangegeven dat wat hem betreft concrete goede resultaten zijn van dat gewijzigde sociaal-economisch beleid. Die 1700 mensen die vanuit de bijstand naar werk zijn gegaan. Die 10.000 vierkante meter die op Avantis en Trilandes zijn verhuurd. En die 6.000 vierkante meter die nog in de pijplijn zit. De 35 nieuwe bedrijven die in het centrum gevestigd zijn. De daling naar 13% van de leegstand in heel Heerlen. Het streven is 9%. De kantorenmonitor en de retailmonitor die er aankomen, zodat wij als raadsleden in controle zijn over wat er gebeurt. Samen met D66 hebben we ook een aantal moties ingediend. Wat betreft het opstellen van de investeringsagenda zijn wij van mening dat onder leiding van het college van BMW nu met de raad gestart zou moeten worden om een politieke agenda of een investeringsagenda op te stellen vanuit de politiek. Ik ben het eens met de wethouder dat hij zegt, doe dat wel op een goed moment en wacht daarmee tot naar de beslissing van de Raad van State. Maar ik denk dat de investeringsagenda door ons moet worden opgesteld. Eén minuut? Ja, voorzitter. Dat ligt niet aan mij natuurlijk, hè, die één
meneer,
minuut.
Meneer Klaassen.
Gaat de heer Lodewijk dan die motie in stand houden of trekt u hem in en brengt u hem op een nader moment en nadat de wethouder heeft aangegeven van het momentum is daar?
Meneer Lodewijk. De motie is wat dat betreft aangepast en is aangepast in deze zin. Dus wij zullen hem blijven indienen. Ik heb nog één minuut.
Meneer Klaas, is nog een interruptie.
Ja, een hele korte nog. Want ik begrijp, als hij aangepast is, kan ik me wat bij voorstellen. Maar als de heer Lodewijks aangeeft dat hij doet wat de wethouder gezegd heeft, dan hoef je die motie toch voor de vorm niet in te dienen. Dan kun je hem toch gewoon ook achterwege laten.
Nee, maar ik vind het een sterk signaal als wij als raad zelf initiatief hierin nemen, onder leiding van het college. En dat is het signaal wat wij hiermee willen afgeven.
Voorvolg u dit.
Ik ga afsluiten dan, helaas. Gisteren is door een aantal partijen stilgestaan bij de motie IBA. Over de IBA. Deze motie begrijpen wij zeer zeker. Een roep om transparantie, duidelijke communicatie en het meer betrekken van de mensen uit in of uit Parkstad is ook volgens ons een hele logische. Waar wij echter niet naartoe willen, is dat de doelstelling van de IBA verandert. Het is geen agenda, in mijn optiek, om sociale achterstanden in te lopen. Daar hebben we straks, in mijn optiek, de investeringsagenda voor. Het moet blijven gaan om een creatieve aanpak die een economische impuls is voor Parkstad. Er moet een tastbaar resultaat en een fysieke verandering in Parkstad plaatsvinden. Maar minstens zo belangrijk, het moet een cultuuromslag zijn in denken en werken, in en waardering voor onze regio. Een hernieuwde trots staat er op de website, die uitnodigt om te investeren. Dat wij als Heerlen, of straks als fusiegemeente, meer een vinger aan de pols willen houden, vinden wij absoluut logisch. We moeten monitoren op het bereiken van de net genoemde doelstellingen. Ik ben wel van mening dat als wij als politiek doorgaan met het met wantrouwen kijken naar de IBA, de inwoners dat ook gaan doen of blijven doen. Hier ligt dus een taak voor zowel IBA als voor ons als politiek. En daar sluit ik mee af.
Ik dank de heer Lodewijk voor zijn betoog. Wij gaan verder met de PHB. De heer Horsens.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, ik ga even terug naar gisteren. Gisteren is een vraag van ons niet beantwoord. En die zat bij het hoofdbestuur en ondersteuning. Er staat dat men de juiste en actuele gemeentelijke informatie bij de burgers wil brengen. U schrijft, communicatie is essentieel. Voorzitter, we begrijpen, dat heb ik gisteren ook gezegd, dat onze maatschappij digitaliseert. Maar Partij Hoensbroeks Belang wil en vraagt om de gemeentelijke informatie vooralsnog ook tastbaar wordt via een krant voor die mensen die nog niet in de digitale wereld thuis zijn. Wij horen dit verzoek steeds vaker. Voorzitter, het hoeft geen eigen uitgave te zijn, maar door aan te sluiten bij een bestaand blad, bijvoorbeeld het blad Hallo, het blad via Heerlen naar een voorbeeld van Voerendaal. Mijn vraag was, bent u het daarmee eens? Voorzitter, dan kom ik nog even terug op het faciliteren. De wethouder heeft gisteren gezegd dat deze bezuiniging niet gelden voor kleine evenementen. Zoals bijvoorbeeld als buurtgericht werk iets organiseert of kleine verenigingen. Onze vraag, voorzitter, is duidelijkheid. Geldt deze bezuiniging dan wel voor evenementen zoals bijvoorbeeld het Co-rennen, het Oranje Festival, het vuurwerk op Koningsdag, evenals de carnavalsoptochten, de Rabo-ronde? Kortom, het is onduidelijk waar de grens van deze bezuiniging is. En dan wil ik het belaten. Dank u wel.
Ik dank de heer Olsens. Dan gaan wij verder met de D66, de heer Bertelet.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, gisteren hebben wij in de eerste termijn van de algemene beschouwingen al de visie van D66 verwoord op deze begroting. Zowel op de financiële begroting als op de programmabegroting. Voor alle duidelijkheid, de begroting zullen wij goedkeuren. Omdat het college er in onze ogen weer meer dan voldoende in geslaagd is, ondanks bezuinigingen van 8,4 miljoen en enige tegenwind, een meerjarig sluitende begroting op te leveren en het meerjarig beleidsprogramma uit te voeren. Wij liggen dus wat ons betreft als coalitie nog steeds op koers, maar varen wel hoog aan de wind. Dat wil zeggen dat onze financiële buffers inderdaad grotendeels verbruikt lijken, wij wellicht nog enige tegenvallers in het vooruitzicht kunnen zien en wij dus tot het uiterste zullen moeten gaan om onze ambities te realiseren. Gistermiddag in de eerste termijn van het college hebben wij wel echter veel positieve zaken gehoord die ons verder sterken in het geloof in deze coalitie. Enkele wapenfeiten op rij. De leegstand van winkels in Heerlen daalt van 14% naar 11%. Dat geldt ook voor de kantoren. Streetwise, die al 35 nieuwe ondernemers opgeleverd heeft.
Voorzitter. Meneer de heer.
Ik geloof de heer Lodewijks had het erover en die lijn die wordt natuurlijk gevolgd door de hele liberale fractie. Dus de heer Bertelaat die zegt het ook. Ik kom met getallen. Ik heb gisteren discussie gevoerd met de wethouder en er is een cruciaal verschil met betrekking tot de getallen in de hele stad en in het centrum.
Ja.
Maakt u zich niet ook zorgen over de grote leegstand in het centrum? Of zeg u nee, we zijn op de goede weg?
We zijn op de goede weg. Wij maken, stelt twee vragen. Ja, wij maken ons ook grote zorgen. Maar we zijn wel, denk ik, op de goede weg. En dat blijkt uit de cijfers. Ik denk dat de cijfers van Heerlen laten zien dat we op die goede weg zijn. En over die cijfers kunnen we discussiëren. He, dat geldt voor ieder cijfer. Ik bedoel, het gaat om de manier waarop je meet. Wat zie je als leegstand? Ja, op welk moment meet je? Ik denk, als we straks het oude V&D-gebouw weer gaan gebruiken, dat opeens de winkelleegstand weer met een behoorlijk substantieel percentage omlaag gaat. Dus ik bedoel, over cijfers kun je uitgebreid discussiëren, over de manier waarop je onderzoek kun je uitgebreid discussiëren. Ik bedoel, als ze mij genoeg geld zouden geven, zou ik desnoods kunnen aantonen dat roken gezond is. Maar ik bedoel, laten we dat nou niet doen. We gebruiken, en u gebruikt trouwens ook meestal, de cijfers van Locatus, een gerenommeerd instituut. En ja, daar heb ik me ook hierop gebaseerd. En dat is gisteren ook al door de wethouder toegezegd. Natuurlijk kun je die differentiëren naar binnenstad en wijken. Maar ik zelf heb de indruk dat de leegstand in de wijken niet veel lager is dan die in het centrum. Maar goed, dat zal TZT moeten blijken als de retailmonitor, als die verschijnt. Ik hoorde nog ergens.
Meneer Leers.
Een aanvullende vraag, maar desondanks gaan we uit van het contract Urban Bidboek, wat getekend is tussen onder andere de gemeente Heerlen en de provincie Limburg, waarin zwart op wit staat dat de leegstand in de binnenstad 30% is. Ik ben erg benieuwd wat die ontwikkelingen dan zijn, maar ja, dat is het uitgangspunt, het eikpunt.
Ja goed, hoe je aan een percentage komt nogmaals, ik denk dat het samenhangt met de definitie en met het moment waarop het tot stand gekomen is. Ik denk dat we nu een aantal jaren verder, een paar jaar verder, nu in een toch een substantieel betere situatie zitten.
Interruptie van de heer Hannemeij.
Ja, voorzitter, de heer Bertolet had mij flink geïnteresseerd en geprikkeld toen hij zei dat hij kan aantonen als we hem uitdagen dat roken gezond is. Dan wil ik hem toch wel.
Nou, die discussie wil ik met u als arts nog wel aangaan. Ik denk dat er genoeg
slecht onderzoek verschijnt, ook nog in de wetenschappelijke bladen, waar je statistisch en methodologisch heel veel op kunt aanmerken.
Daar ben ik volledig mee eens.
Ik gebruik dit misschien als een beetje uiterste voorbeeld, dat geef ik toe, maar als je het onderzoek maar slecht genoeg in elkaar zet, kan dat. En zeker als de sigarettenindustrie er ook nog voor betaalt, dan zal dat wel lukken, denk ik.
Vervolg uw betoog, meneer Bert.
Goed. Ik weet niet precies waar ik gebleven was, maar ik was bezig met het opsommen van enkele positieve wapenfeiten. En ik was, dacht ik, gebleven bij Streetwise. Ja, daarop volgt natuurlijk ook de verkoop van grond op onze bedrijfsterreinen, Avantis en Trilandis. De heer Lodewijks had al vierkante meters genoemd, dat doe ik nu niet. Maar wel dat het inmiddels ook al tot zo'n 1000 extra arbeidsplaatsen geleid heeft de laatste 5 jaar. Dat er 1700 mensen uit de bijstand naar de arbeidsmarkt herleid zijn. Dat er ook voor het te realiseren mijnmuseum toch al een substantieel bedrag beschikbaar is. Dat de daling van de werkloosheid toch weer 10% is. En niet, last but not least, sorry meneer Meijer, ik gebruik toch even een Engels woord. Maar zeker niet op de minste en laatste plaats, dan vertaald in het Nederlands. Het feit dat wij positieve rapportcijfers gekregen hebben van onze burgers met betrekking tot de ervaren zorg. Zo bleek uit het tweede cliëntervaringsonderzoek, WMO 2015, dat wij een 7,9 voor communicatie en een 8 voor ervaren zorg gekregen hebben. En ga zo maar doen.
De heer Leers. Ja, Bertelet, die gaat in zijn sneltrein. Dus,
ik moet op de tijd letten. Dat weet
maar u hebt
dat
helemaal mijn probleem gelijk. Altijd. En dit gaat ook niet van die tijd af, dus dat valt voor 100%
dat is waar.
Mee. Maar enkele alinea's geleden vertelde u over de grondverkopen, onder andere op Avantis.
Ja.
Een tijd geleden hebben we het gehad over het verlengen van die lening. Ik geloof dat is 6.750.000 euro.
Ja.
Bent u dan net zo benieuwd als onze fractie en naar hoe snel dat bedrag naar nul terug kan worden en wat we daar eigenlijk feitelijk financieel gezien aan over hebben gehouden, dat die lening eindelijk eens een keer wordt afgelost. En dat geld hebben we nodig. U zei het eerder over, de situatie is allerminst florissant.
Ja. Ik kan daar heel kort antwoord op geven. Ja.
Vervolg u het ook.
Hartelijk dank.
Ja. Goed. Dus ik denk dat er voldoende positieve wapenfeiten te noemen zijn. Zodat wij inderdaad gerechtvaardigd zijn in ons geloof in deze coalitie. En het effect van het beleid. Wat onze wensen betreft en daarmee onze moties en amendement. Het volgende. Ons amendement samen met de VVD ingediend. Met betrekking tot het terugsluizen van de begrote gelden ten behoeve van het inrichten van een speelplaats en terrein aan de A-weg, zoals het letterlijk luidt, naar de reserve onderwijshuisvesting, kunnen wij intrekken. Wethouder Clemens heeft immers in zijn eerste termijn toegezegd het bedrag van 284.000 in de zomernota te willen bestemmen voor het inrichten van een speelplaats op de nieuwe locatie van basisschool Tarsisius en de genoemde huidige locatie A-weg los te laten. Daarmee gaat het niet terug naar de genoemde reserve, maar blijft het gelabeld aan de nieuwbouw, ongeacht de kiezen locatie. Onze motie met betrekking tot de gemeenschapshuizen, ook weer samen met de VVD ingediend, heeft wethouder van Zutphen gisteren omarmd. Dus wat betreft de stemming, daar hebben we vertrouwen in. Overigens, nogmaals, het gaat niet alleen om Welte, hoewel dat wel de aanleiding was, maar deze motie heeft betrekking op alle wijken in Heerlen. Dat optimisme geldt ook voor de motie met betrekking tot het upgraden van de groenvoorziening. Dat gaat immers niet om het vragen van een behoorlijk bedrag aan geld.
Meneer Leers,
ik ga de sneltrein Bertelet weer eventjes een beetje afremmen.
Ja, u trok in de noodrem.
Zo erg wil ik het niet maken. De heer Bertelet had het gisteren over het gemeenschapshuis in Welte.
Ja.
De wethouder reageerde erop van, het komt goed uit, je hebt een glazen bol, want morgen heb ik een gesprek.
Ja.
Met die mensen, bent u niet ook net zo benieuwd als onze fractie naar wat daar besproken is en wat er is uitgekomen?
Dan kan ik weer zeggen ja. Maar ik neem aan dat we dat voor van de wethouder
dat
dus.
Ben ik helemaal met u eens, waarvoor dan?
Ja. Goed, ik ga weer verder. Dus we zijn ook optimistisch ten aanzien van de ingediende motie met betrekking tot het upgraden van groenvoorzieningen. We vragen daar immers geen geld voor. Nee, we verwachten alleen een specificatie van de te verwachte kosten met die het op een hoger niveau van onderhoud met zich meebrengt. Ook onze motie, ook weer vanuit de hele coalitie ingediend, waarin wij het college vragen een investeringsagenda op te stellen met het oog op de door de provincie toegezegde gelden, in geval van infusie met Landgraaf, handhaven wij en dienen deze in aangepaste vorm opnieuw in. Dit ondanks het feit dat dat wethouder van Zutphen dit strategisch niet handig vindt. In de aangepaste versie geven wij het college meer tijd in afwachting van het besluit van de Raad van State en leggen er de nadruk op dat de gespecificeerde en onderbouwde investeringsagenda tot stand moet komen in samenwerking tussen Raad en college. In onze vorige motie werd het college opgedragen deze zelf op te stellen. Deze investeringsagenda zien we dan ook als het resultaat van overleg in de betreffende commissie tussen het college en de fracties, waarbij deze onze belangrijkste ambities en projecten laat zien.
Meneer Klaassen, interruptie.
Ik heb even één vraag, ook naar aanleiding van die motie dan. Ik kan mij de adviezen van Mans en consorten herinneren dat ook geadviseerd werd, betrekt nou de hele gemeenschap hierbij. Is daar in Dictum nou ook over nagedacht dat u zegt net, college en raad gaan even bepalen wat die investeringsagenda wordt. Dan zouden we onze burgers niet serieus nemen, ook niet met wat we met ze afgesproken hebben. Dus ik wil u vragen, staat er iets van strekking in de tekst dat daar in ieder geval rekening mee gehouden wordt?
Nee, maar volgens mij kunnen we daar niet omheen. Ik neem aan dat als het een discussie wordt tussen college en raad, en dus een discussie tussen college en fracties, dat die fracties via overleg met hun eigen achterban zorgen voor die inbreng van die belangen van die samenleving en die diverse doelgroepen. Dat is toch waar wij in democratie voor staan in Nederland, neem ik aan, meneer Klaas.
Ik vind dat we dan tekort doen aan ook de adviezen die Mans en Consuis gedaan hebben. Dus ik vind dat we daar meer rekening mee moeten houden. Ja. En ik wil u dan ook vragen om daar in ieder geval nog iets van toe te voegen. Anders doen we echt onze burgers gewoon te kort.
Goed, als u dat expliciet toegevoegd wilt worden, ik denk dat het voor zich spreekt dat zo'n investeringsagenda met name rekening houdt met de aanbevelingen van BMC en de drie wijze mannen. Dus ik voor mij is dat, ja goed, spreekt dat voor zich, maar als u dat per se erbij toegevoegd wil hebben in de overwegingen, ja goed, daar heb ik geen problemen mee. Okay. Ik heb hem al twee keer aangepast, maar dan, ja goed, alle goede dingen in drieën. Dus nou ja, goed, dit ligt heel fijn, dit ligt gewoon heel gevoelig, deze motie blijkbaar. En we willen Landgraaf daar niet mee bruskeren. Ja goed, dat was misschien in eerste aanzet ook, in de eerste versie ook wat zwaar aangezet. Want ik erger me daar inderdaad wel over, maar dat geldt voor mijzelf dan. Ik bedoel, politiek moeten we wat anders opereren, dat is waar. Dus heb ik die teksten ook in deze motie aangepast. Maar goed, als u zegt, ja, ik zou dat toch graag expliciet in de overwegingen willen hebben, ja, heb ik daar geen morele of inhoudelijke problemen mee.
Meneer Klaassen, ik zou wat dat betreft graag dadelijk het advies van de wethouder hierover willen horen. En
prima.
Mocht hij dat zo vinden, dat verstandig is, dan moeten we daar even een moment voor pakken. En dat wil ik de voorzitter vragen of, als dat aan de orde is, om daar even een korte schorsing voor in te plannen.
Lijkt me een goede suggestie.
Meneer Klaassens. Meneer Berchter.
Goed, ik was met die investeringsagenda bezig. Ik denk dat we daar behoefte aan hebben. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, in Heerlen hebben we altijd veel meer ambities dan geld. Dus wat dat betreft denk ik dat vanuit de diverse fracties, maar ook vanuit de achterban en de samenleving, er voldoende opties zijn, projecten zijn om in die investeringsagenda op te nemen. Ik las vanmorgen nog in de krant dat wij ook in een Romeins museum 10 miljoen willen gaan investeren, waar nu 1,2 miljoen voor op de begroting staan. Nou, dat zou denk ik ook een optie kunnen zijn wat betreft die investeringsagenda, maar ook andere zaken als het Mijnmuseum en het upgraden van die groenvoorzieningen, die kunnen daar een plek op krijgen. Maar nogmaals, wel in overleg met de samenleving en in overleg met Landgraaf, een moedig geïntegreerde agenda worden, die inderdaad recht doet aan de aanbevelingen van de drie wijzen uit het oosten. Ja,
ik verzoek je af.
Goed, ja, dan goed. Uit laatste alinea. Uit de begroting en de eerste termijn gisteren bleek er volop ambities te zijn, terwijl, wat zal ik al zeggen, de middelen beperkt zijn. Zo kan upgrading van onze groenvoorziening en de gemeenschapshuizen bijvoorbeeld deel gaan uitmaken van de voorgelegde investeringsagenda. Maar ook het ontbrekende bedrag met betrekking tot het Mijnmuseum en het samen met Landgraaf te realiseren zwembad. Zo kunnen wij ondanks de te verwachten tegenwind in de vorm van tegenvallers en noodzakelijke extra bezuinigingen op koers blijven en het maximale proberen te bereiken voor onze burgers. Niet alleen de huidige generaties, maar vooral ook onze kinderen. Hoog aan de wind dus in Zeiljagol. Dank u voorzitter, voor zover onze bijdrage in de tweede termijn.
Ik dank de heer Berchtelet. We gaan verder met de RPN, de heer Peterman.
Voorzitter, vandaag opende in Abu Dhabi een prachtig kunstmuseum, getekend door de Franse architect Jean Nourel. In Berlijn en New York hebben we Daniel Libeskind. Rotterdam heeft Rem Koolhaas. Luik heeft Santiago Calatrava. En Heerlen, ja Heerlen heeft Emmett Brown. Wie het Maanplein bestijgt, zoals de heer Leers dat recent deed tijdens de opnames Hart van Heerlen, loopt aan tegen de Meijerbomen, oftewel de duurste bomen van Nederland. Niet vernoemd naar El Comandante, maar eerder naar ons oude Nederlandse guldengeld. Iets verderop treft u de tonnen kosten...
Meneer Annemeij.
Bij wijze van interruptie, voorzitter. De Meijerbomen, bedoelt u dat ze Meijer kosten? Of is dat van de heer Meijer? Of hoe bedoelt u dat dan?
Het zijn de duurste bomen ter wereld. En 170.000 euro hebben ze gekost. Niet vernoemd naar de heer Meijer, maar ja, naar geld.
Hoe worden u bedoeld?
Iets verderop treft u het tonnen...
Is dat omdat ik ook zo verwaagd ben? Of ik zoek even naar de... dat zou een compliment zijn. Dat zou ik buitengewoon erkennen. Daar zou ik een buitengewoon erkentelijk voor zijn. Als u vindt dat ik... een teken van rijkdom ben, kennelijk.
Nee, ik ben voldoende El Comandante. Iets verderop, meneer Meijer.
Ja, nee. Kijk, nou ben ik fishing for compliments. Dus nou laat ik hem niet los. Kijk. Wat is nou precies het punt? Er bestaat een raar misverstand over dat je geen Engels meer mag gebruiken. Dat is natuurlijk onzinnig. Dan moeten mensen het wel kunnen begrijpen. Het punt is natuurlijk in dit geval... Wat is nu precies, wat wilt u zeggen, meneer Peterman?
Dat het gewoon de duurste bomen van Nederland zijn.
Ja, en wat is mijn relatie daarmee dan?
Ik vond het gewoon leuk. Leuke connotatie.
Oh ja, oké. Okay. Nou,
iets verderop. Treft u het tonnen kostende en garantieloze kunstwerk Heliostaat aan? Met de vraag, doet hij het of doet hij het niet? De lichtbundel van de Heliostaat reikt tot in de diepste lege parkeergarage naar een plek waar wellicht ooit het mausoleum wordt gepland... Sacre Rite Le Blanche. Voorzitter, in Santa Clara, Cuba, zou Che er jaloers op zijn. Echter, geheel naar Cubaanse schnit, is de vijver van het Maanplein zo lek als een zeef. Tot 4 maal toe moest een gespecialiseerd bedrijf op kosten van de gemeente uitrukken om de lekken te komen kitten. Voorzitter, via een vraag aan u, aan de wethouder van beheer en onderhoud, hoe lang moet de burger nog opdraaien... voor dit gevreubel in de openbare ruimte. Enkele cipressen verplaatst naar de...
Interruptie van de heer Leers.
Ja, meneer de voorzitter, ik ben er even van geschrokken... van de voorgaande opmerking van de heer Peterman... dat de gemeente Heerlen lekken moet dichten in de vijver onder de Heliostaat. De Heliostaat is dus nog helemaal niet van de gemeente Heerlen, maar nog van Weller... omdat die onder andere die lekken heeft en andere defecten. Dus... Als de gemeente Heerlen dan heeft moeten repareren, hoe kan dat dan? Ja, misschien een vraag aan u die u dan aan het college moet stellen. Maar dat zou een vreemde zaak zijn. Want de wethouder zei onlangs dat de Heliostaat nog niet opgeleverd was aan de gemeente. Vanwege die defecten, onder andere die lekkage waar u het over heeft.
Wij hebben in ieder geval vernomen dat de vijver valt onder de openbare ruimte. En dus de gemeente verantwoordelijk is voor het dichtkitten van de lekken. Lekkages. Nou. Enkele cipressen geplaatst in de plantenbakken bovenin de kantelen van het maankwartier hebben het helaas niet levend vanaf gebracht. Vraag aan de wethouder, komt de vervanging dan ook voor rekening van de gemeente Heerlen? En wat kosten deze bomen dan? En natuurlijk de belangrijkste vraag die wethouder Brake gisteren nog niet beantwoordde. Kan hij hier ten overstaan van de gehele raad en de BUN op het graf van Thijs Wultgens zweren dat de opgelopen vertragingen bij de bouw van het maankwartier... vertaald en mogelijke schadeclaims niet voor rekening komen van de gemeente Heerlen. En dan over naar de Mijnwater BV, waar Heerlen, zoals iedereen weet,
voorzitter, 100% interruptie van de heer Verrijk.
Thijs Wultgens, een groot kerkradenaar, die volgens mij een kerkraden begraven is, niet in Heerlen. Dus ik begrijp de relatie volstrekt niet wat er in uw hoofd gebeurt tussen...
P van de A, meneer.
Nee, houd toch op. Dit is onzin wat u verkondigt.
Nou goed.
Meneer Leers.
Goed.
Ik meende daar juist de heer Peterman te horen zeggen vertragingsschade en verhalen daarvan.
Mm-hmm.
Op derde. Kan de heer Peterman de redenatie volgen dat die die derde die nog moeten worden aangewezen, dat vertelde het college onlangs, dat als die derde worden aangewezen, maar vervolgens financieel niet capabel zijn om met geld over de brug te komen, dat dan uiteindelijk de rekening bij de gemeente Heerlen blijft liggen en de gemeente Heerlen voor de ellende opdraait. Of is dat een hele rare kronkel, een heel raar verhaal wat ik hieruit?
Absoluut niet.
Vraag.
Zoals wij gisteren al zeiden, wij onze zorg is groot dat we net evenals het debakel van de plaat dadelijk weer de pineut worden en weer moeten opdraaien voor de extra te declareren miljoenen. Voorzitter, dan over naar de Mijnwater BV, waar Heerlen, zoals iedereen weet, 100% eigenaar van is. Eerder dit jaar stemde een meerderheid van de raad in, weliswaar 7 jaar te laat, met een voorgenomen verkoop van het bedrijf en wel voor de fusie met Landgraaf op 1 januari 2019. In dit college zetelen zogezegd een aantal lieden die deel uitmaken van de Raad van Commissarissen van het zwaar verliesgevende bedrijf. Daarhalve een vraag aan hen. Indien er geen koper mocht worden gevonden en het bedrijf niet meer aan een financiële verplichting kan doen en voorts waarschijnlijk ploft, voor hoeveel miljoen gaat Heerlen dan het schip in? En tot laatst nog een administratieve vraag betreffende de Paradise Papers.
Voorzitter.
Meneer Leers.
Voordat de heer Peterman over Engelse termen begint, of aan Engelse termen begint.
Is in.
Ja, kennelijk wel. Even nog over dat mijnwater gebeuren. Een hele tijd geleden hebben we een briefje gekregen, er was een kandidaat koper, uiteindelijk is dat niet gebleken. Hoe kan je volgens meneer Peterman een bedrijf boven water houden dat alle leningen opgemaakt heeft en een negatieve omzet genereert? Hoe kan dat in uw visie, of kan zoiets niet?
Meneer Peterman. Geen enkele ondernemer in Nederland en in de rest van de planeet heeft daar een logische verklaring voor. Het blijft een bedrijf met het motto: we zijn water naar de zee aan dragen, dus er zal ook nooit een koper gevonden worden. Tot laatst even de vraag die de heer Verrek al stelde tijdens het presidium. Voormalig minister Plasterk heeft ingestemd met het gegeven dat SP-volksvertegenwoordigers in de landen voortaan rechtstreeks worden betaald op een bankrekening. En ik las in de krant dat het ook bij gemeentes wordt overgenomen. Mijn vraag aan het college: neemt de gemeente het gegeven van de heer Plasterk over en krijgen SP-volksvertegenwoordigers in Heerlen voortaan ook het geld op een eigen bankrekening gestort?
De heer Verrek.
Ik waardeer het zeer dat meneer Peterman mij citeert vanuit het presidium, maar dan moet hij wel mij correct citeren. Want dat heb ik niet gevraagd, wat hij nu zegt. Heb ik hem enkel niet gevraagd. Ik heb alleen gevraagd naar het collegebesluit dat er zo liggen, naar aanleiding van de penningmeester die van de SP die een uitspraak gedaan heeft op, in de krant. En ik was vooral benieuwd naar het collegebesluit wat daar aan de grondslag lag. En ik heb niks gevraagd over wie dan ook, op welke manier omgaat met zijn geld. Dat heb ik niemand gevraagd. Dus als u mij citeert, citeerde me correct of citeerde me niet?
Dan zal ik u duidelijk citeren, maar dan neem ik enkel de strekking over van uw collega-politicus Plasterk, die heeft doorverwezen ook dat provincies en gemeenten in de landen hier hoogstwaarschijnlijk ook iets mee gaan doen. En indien ze het in Heerlen niet doen, dan zou ik graag weten waarom ze het niet doen. Tot zover.
Voorzitter. Meneer Meijer.
Ja, voorzitter, ik ben altijd heel blij als het over onze solidariteitsregeling gaat. Daar kan het niet vaak genoeg over gaan. Die moeten we uitleggen, overal verkondigen. Want dan weten de mensen tenminste hoe dienstbare SP'ers aan de gemeenschap zijn. Maar dat gaan we later ongetwijfeld nog een keer doen. Dat is niet daar gaan mijn interruptie nu niet over. Gisteren heb ik gereageerd op een deel van de bijdrage van de heer Peterman. Toen het ging om zijn vergelijking van de heer Zeeman, Aart Zeeman, journalist. Met een meneer in Amerika die zich inmiddels beschuldigd is van seksuele intimidatie. Nou, daar heeft meneer Peterman gisteren gezegd, ik trek dat terug, prima. Gisteravond vanochtend begreep ik, dat hij daar op Twitter nog eens uitgebreid over is doorgegaan. Namelijk heeft gesuggereerd dat er sprake is van het...
Correctie, ik heb hem niet getwitterd vandaag.
Mijn interruptie niet klaar, meneer voorzitter. Dat er sprake zal zijn van het betalen van steekpenningen voor de documentaire die journalist heeft gemaakt. Vandaag wordt er hier gesproken over het zweren op het graf van Thijs Wilkens. Mijn vraag is heel simpel. Wanneer kapt u nu met die rancunepolitiek? Wanneer kapt u met het beschuldigen van alles en iedereen die het niet met u eens is? of die iets doet dat u, zoals een documentaire maken waar u niet goed uitkomt, wanneer kapt u nu met die rancunepolitiek, meneer Peterman?
Meneer Peterman.
Meneer Meijers, zoals ik u gisteren zei, zijn er geluiden binnengekomen die zijn, die zijn gewoon doorgeschoven naar de landelijke media en die mogen er iets mee doen, ja of nee? Ik zeg alleen maar wat ik heb gehoord.
Maar meneer de voorzitter, kijk, mijn vraag is echt eenvoudig. Dit is geen gremium, dit is geen bijeenkomst van roddel en achterklep. Dit is een serieuze volksvertegenwoordiging. Dus mijn vraag aan u is, zodat ook uw achterban dat kan horen, zodat de journalisten die hier zitten en mensen die op de tribune zitten, die het volgende slachtoffer van die rancunepolitiek kunnen worden. Wanneer stopt u nu met het zonder fundament beschuldigen van mensen, met het gebruiken van termen die op geen enkele manier kloppen? Wanneer kapt u nu met die verstrekt onzinnige rancunepolitiek?
Meneer Peterman.
Meneer Meijer, even als de vele affaires die u met het CBS en andere dingen achter de rug heeft, heb ik duidelijke aanwijzingen gekregen en die heb ik enkel doorgegeven aan de desbetreffende waar ze thuis horen. En daar wil ik het verder bij laten. Einde.
Voorzitter, dat betekent in ieder geval dat...
Meneer Peterman, is er nog een interruptie?
Dat betekent, even een concluderende interruptie in de zin dat ik zal blijven ageren, ik zal blijven reageren op het uit de bocht vliegen. Dus als het antwoord is, ik stop niet met rancunepolitiek, dan zal de SP-fractie in ieder geval iedere keer reageren op het moment dat mensen beschuldigd worden die zich hier niet kunnen verdedigen. En ik hoop dat voor de rest van de raad ook geldt.
Ja, meneer Meijer.
Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen.
Voorzitter. Meneer Dame.
Voorzitter, ik kan mij helemaal scharen achter de woorden van de heer Meijer. Het is ook als we kijken naar het respect wat wij als raad inderdaad proberen te verdienen, op deze manier inderdaad geschaad wordt, dan werp ik dat ver.
Meneer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Voordat de heer Peterman afsloot, had hij het over een beleidslijn van een voormalig minister over allerlei zaken. Is de heer Peterman ermee bekend dat er nog niet zo lang geleden een artikel, volgens mij in het Limburgs Dagblad, heeft gestaan, waarin expliciet vanuit de gemeente Heerlen stelling werd genomen hoe de gemeente Heerlen daar mee omgaat? En is de heer Peterman net zo benieuwd als onze fractie daarna wie die stelling ingenomen heeft en op basis waarvan? Of zegt u van, goh, ik weet nog van niks en ik wacht het college antwoord af?
Die vraag die heeft meneer Peterman gesteld en ik denk dat het college daar straks een antwoord op heeft.
Meneer de voorzitter, voor de duidelijkheid, ik stelde de vraag of de heer Peterman of de hoogte
meneer
was.
Meneer de vraag van, was ook reeds gesteld.
Nee,
dus
meneer de voorzitter, u trekt nu een conclusie voordat ik uitgesproken ben. En het kan zijn dat u een gave heeft die heel veel mensen niet hebben. Maar ik duidde op het feit dat er in de krant iets heeft gestaan waarin werd verwezen naar uitspraken vanuit de gemeente Heerlen. En ik heb dat niet gehoord in hetgene wat de heer Peterman vertelde tijdens zijn bijdrage. Dus dat was mijn toevoeging aan hetgeen hij als voorlaatste besproken heeft. En als hij dat toch gezegd heeft en u hebt dat gehoord en ik niet, dan zeg ik, allee, dan is me dat ontgaan. Is dat niet zo, dan denk ik dat ik hiermee iets toevoeg aan de discussie. Dank u wel.
Wat is uw vraag aan de heer Peterman?
Heeft de heer Peterman kennis genomen van hetgeen er recentelijk in het Limburgs Dagblad heeft gestaan, waarin het gemeentebestuur van Heerlen een bepaalde stelling betrok, die kennelijk niet, zoals ik mij herinner, niet in de lijn was van de beleidslijn die de minister kennelijk heeft uitgevaardigd richting allerlei gemeentes?
Meneer
of kent meneer Peterman het artikel niet?
Meneer Leers, ik moet u danken voor deze handreiking. Ik ben daar niet mee bekend. Dus via u zou ik deze additionele vraag, wie hier stelling heeft genomen en waarom, in ieder geval willen meegeven met het college en de vraag die ik daarover heb gesteld. En ik dank u voor de handreiking.
Meneer Klaasens.
Voorzitter, nog een punt van orde.
Meneer Leers.
Ik neem aan dat hetgene u daar juist hierover richting mij hebt geuit, dan bij deze ook teruggenomen wordt.
Meneer Leers. Oké. Okay.
Voorzitter.
Meneer Klaasens.
Ik zou willen vragen, ook een punt van orde, of u er in de rest van het debat op zou kunnen toezien dat interrupties, korte interrupties zijn, zoals we dat ook met elkaar in een presidium met elkaar afgesproken hebben, waar we ook met elkaar van afgesproken hebben dat we daar ons aan zouden houden. Ik denk dat we dan een uur geleden al deze eerste termijn, tweede termijn hadden af kunnen ronden.
Ja.
Oké. Okay.
Wij vervolgen met GroenLinks, de heer Ranemai.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil dit eigenlijk heel erg kort houden en het college bedanken voor de gegeven antwoorden. Ik was volgens mij, voorzitter, ook een van degenen die de meeste vragen had gesteld, dus dank u wel, college. Maar helaas, voorzitter, ik ben geprikkeld om toch meer te vertellen en ik ben zelfs geprikkeld om een amendement in te dienen. Daar zal ik zo meteen iets kort over vertellen. Helaas is de tweede termijn tijdens deze begrotingsbehandeling langer geworden van de raad dan de eerste termijn. Dat is volgens mij ook een unicum. En wat ook een unicum is, voorzitter, is dat het waarschijnlijk de laatste keer is dat we bij elkaar komen, dat het een heel historisch moment is, waar we waarschijnlijk achteraf van zullen vaststellen dat het gebeurd is, dat we met z'n allen de begroting van gemeente Heerlen hebben vastgesteld.